Ja, hallo, met
Nienke.
mij.
Nienke?
Anne.
Anne hier.
Hey, jongen.
Met wie ben je er allemaal? Ben je met Kees?
Jazeker, wil je hem horen? Want hij moet gevoed worden. Hoor je hem?
Ik hoor hem zeker, ja. Hoe gaat het met Kees?
Ja, hartstikke goed. Kijk, daar gaat hij en zo.
Oh ja, jeetje, ja. Hoe oud is Kees nu?
Dat wil jij wel even hebben, hè? Nee, het gaat heel goed met Kees. Hij slaapt heel goed en hij drinkt goed en hij wordt mega dik. Hij wil dus nu ook drinken, dus je belt op een prachtig moment.
En hoeveel weken is Kees nu?
Ruim zes weken. Maar nee, zo'n derde, joh. Ik kan het iedereen aanraden. Dat doe je er gewoon even bij.
Boah, ik moet er echt nog steeds niet aan denken, Dion.
Die zijn echt in een poep en een scheet groot. En je hebt eigenlijk meer werk van die eerste, tweede dan van die derde.
Leuk dat je dat zegt, poep en een scheet.
Oh, leuk dat je daarop inhaakt. Wat wil je vragen?
En we gaan zo luisteren naar de superpoeper. Want in jouw afwezigheid hebben Hanneke, Alex en ik een interview gedaan met Hadassah Voet, de superpoeper. En dat was echt een dream come true, want we hebben gewoon een uur professioneel over poep kunnen praten.
Nou ja, en meestal doen we dat toch grappend.
Ja.
Anderhalf uur. Maar blij dat hier ook nog wat handige tips uit voort zijn gekomen, of niet?
Heel veel, heel veel. Het is echt jammer dat je niet bij was. Het was echt ook een onderwerp voor jou geweest.
Ja, want bedoel, wij hebben ook wel onze poepproblemen gehad in het verleden.
Dat mag je niet zeggen, hè?
Oh, je mag niet hebben over
wie is dat?
Probleem.
Wie is dat?
Dat is Alex is hier op kraamvisite.
Ja.
En ik ook. En
wat?
Anneke ook.
Wat?
Ja. We hebben je uitgenodigd, dat weet je.
Ja.
Je gaat hier nou geen audiofragment van maken dat je niet bent uitgenodigd.
Dan knip ik eruit dit. Ik ben niet uitgenodigd, verdomme. Nee, maar we zien... Je komt snel weer toch hier in de studio? Ook.
Ja, ik kom snel en dan neem ik Kees ook mee.
Ja.
En ik zat er nog wel over na te denken over dat poepen. Weet je nog, Anne, hoe het is als je een baby hebt, dat je dan eigenlijk een halve dag zit te wachten totdat ze hebben gescheten?
Ja.
Ik was dat helemaal vergeten, dat zo gaat. Dat je dan echt tegen je kind ook zegt van, ah, toe, poep maar. En dat je dan dat je ziet dat je kind helemaal opgelucht is als het gescheten heeft, maar dat je zelf eigenlijk nog opgeluchter ja. bent. Dat je kind heeft gepoept.
Ja.
En dat je daar dus ook echt de hele dag mee bezig kunt zijn van, hij heeft nog niet gepoept. Dat je dan ook echt naar elkaar belt van, hoe gaat het? Ja, ja, Kees moet gewoon nog even poepen. Oh ja. Nou, dat soort dingen.
Ja, maar het komt dan ook met stip in de top 3 van gesprekken die je thuis voert. Hoe was het op werk? Wat gaan we eten vanavond? En heeft Kees al gepoept?
Precies, is er nog scheid? En dus dat je altijd een emmer met biotex hebt staan voor het geval dat. Voordat de hele boel weer geel is. Ja, het is, poep is gewoon echt een groot deel van ons leven op dit moment.
Ja, nou en het poep is ook een heel groot deel van Hadassah's leven. Daar gaan we zo naar luisteren. Maar we gaan natuurlijk eerst luisteren naar Hanneke die reclames inspreekt. Want dat willen tegenwoordig alle bedrijven.
Ja,
dat Hanneke alle reclames doet.
Ik heb ook bedacht dat we deze podcast gaan omturnen. Niet in ik ken iemand die, maar ik ken Hanneke Hendricks. Ik denk dat we dan nog veel meer luisteraars krijgen.
We zouden zoveel hoger in alle ranglijsten komen dan.
Zeker. Nou, bij deze.
Dag Hanneke.
Ja.
Dag.
Ja.
Oké, tot snel.
Doei.
Dag.
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Zal ik eerst even de intro doen zo?
Ja, de regels zijn eigenlijk dat Hanneke vandaag de baas is.
Ja.
Oké, okay,
ja.
Ik luister.
Ze zit er ook wel bij nu, ja.
Ik voel mij ook de baas vandaag.
Ja.
Zo ga ik eigenlijk van nul naar de baas. Van twee afleveringen afwezig naar degene die hier de lakens uitdeelt.
De shots called.
Zal ik eerst de intro even inspreken?
Dat lijkt me goed.
Dat is wel leuk. Ik wilde hem eerst inspreken met, hoi, ik ben Nienke de Jong. Maar dat doe ik dan toch maar niet.
Nienke doet altijd in één keer goed, hè?
Ja, ik
leg
niet.
Even de drukker op.
Of, of je doet, hallo, wij zijn de zoete zusjes. Vandaag.
Dan wordt je heel erg geknippeld. Want René is er ook bij.
Ja.
René, jij bent toch nog steeds 8?
Nee.
Ben je alweer 9? Zie je, we dachten al, dit klopt niet wat hier staat.
En de kinderen van Nienke hebben zoete zusjes ontdekt.
Oh,
dus
jee.
Nu heeft ze er een soort trauma van.
En is jaren nog 5 of is die ondertussen ook alweer 6?
Nee, die is 4. Nog 4. En die wordt 5.
Oké. Zal ik het doen?
Ja, ja, spannend.
Hoi. Nee, sorry. Hoi. Hoi, ik ben Hanneke Hendrik, schrijver en hoorspelmaker en moeder van Alma van 4. En nu staat hier begin augustus krijgen Tom en ik nog een kindje. Dat heb ik niet goed verplaatst. Opnieuw. Hoi, ik ben Hanneke Hendrik, schrijver en hoorspelmaker en moeder van Alma van 4. Met mijn vrienden Alex van der Hulst, vader van René van 9 en Jaren van 4. En Nienke de Jong, journalist en moeder van Janne van 4 en Abe van 2. En producer Anne Janssens, vader van Julius van 4. En Dunja van een jaar, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks wat daarbij komt kijken. Had ik hem toch bijna goed, de intro.
Ik vond hem goed.
Goed zat?
Goed genoeg.
Goed? Ja. Dank je. En we hebben vandaag, als hoofdgast sowieso Hadassah Voet. Maar René, de dochter van Alex, is ook meegekomen.
Ja. En ze zei vanochtend, waar ga je heen? Ze zei ik naar Amsterdam. Mag ik mee? Ja, waarom niet eigenlijk? Ah. Neem je tablet mee en doe wat je wilt doen.
En René, dan moet je even gewoon heel hard hoi zeggen.
Nog harder.
Hoi.
Yes. Nou, dus dat is heel gezellig. En we hebben hier, hiernaast me zit ook Hadassah Voet.
Yes.
Ofwel de poepspecialist.
Ja, maar ik hoor jullie allemaal vertellen over jullie kinderen. Dus ik som ook even mijn rijtje.
Ja, heel graag.
Dat is
goed,
want dan,
ja.
Heel, dan weet iedereen wie het is. Nou, ik ben Hadassah. Ik ben moeder van 4 kinderen. 34, 32, 30, 28 ongeveer. En oma van 5 kleinkinderen. 8, 6, 3, 2 en een baby van 3 maanden.
Oh my god.
Er komt nog een jongenstweeling aan volgende maand bij dochter nummer 2. En dochter 3 is zwanger van haar derde kind, een kleindochter. Dus eind november ben ik hoogstwaarschijnlijk en hopelijk oma van 8 gezonde kleinkinderen.
Oh my god, hoor dit hier.
Dat is pas vette shit. Ja, ja, ja.
En ze voelt heel hectisch ook.
Ja, en ze poepen allemaal goed, de kleinkinderen.
Nee hoor, dat niet.
Oh ja.
Nee. Daarvoor ben ik hun oma natuurlijk, dat snap je.
Ja, dat snap ik. Ja, precies, ja. Zo is dat uitgemaakt. Maar laten we niet meteen alle stappen overslaan.
Ja, nee, precies.
Hé, hey, want wij kwamen erop om jou een keer uit te nodigen. Omdat, maar ja, Nienke is er nou net niet. Maar die had een dochter die.
Nee, het kwam eerst. Kwam het via Nienke of via Anne?
Via Nienke,
ja, alle twee
mij.
Een beetje,
alle
volgens
twee?
Mij.
Want, liep tegelijkertijd Janne, in dezelfde fase.
Ja, want Janne, dat ging ook niet zo goed qua zinnelijkheid, heel lang. En Julius, die heeft een hele lange tijd nog in zijn broek gepoept en geplast.
Julius is de zoon van dat Anne en Janne is de dochter van Nienke.
En we hadden ook heel veel luisteraars die vroegen om dit onderwerp een keer te behandelen. Mm-hmm. Omdat kennelijk toch heel veel mensen, ouders zitten met kinderen met zinnelijkheidsproblemen.
Ja. Nou ja, dat is gelijk de vraag. Is het een zinnelijkheidsprobleem? Ja. Want meestal is dat het niet. Dus dat is wel
dat we het moeten
direct,
het zeker over hebben.
Ja, daar moeten we het zeker over hebben. Maar qua aantallen moet je denken aan tussen de 100 en 150.000 kinderen per jaar die in de shit zitten.
Mm-hmm. Oh my god.
Ja, dus dat is best wel veel. En dat zijn niet de ware getallen. Hè? Want het is gemeld rond de 100.000 via een onderzoek bij artsen. Maar heel veel ouders gaan niet naar artsen. En die proberen van alles zelf.
Nee, dat zijn dus ook heel veel ouders die in de shit zitten.
Nogal.
Vooral. Want kinderen zitten er meestal niet zo mee.
Nee. Ja, en opa's en oma's die in de shit zitten.
Nou ja, wat dacht je van kinderdagverblijven?
Ja,
en
die
scholen.
In de shit zitten. Ja. Ja.
En scholen, ja.
Ja, de hele omgeving wordt beïnvloed. Dat is het vervelende van dit probleem.
Maar laten we eens even bij het begin beginnen. Want ik neem aan dat toen jij een jaar of 8 was, dat je niet zei, ik wil later superpoeper.
Toen zat ik wel in de shit.
Oh ja, want hoe?
Want ik heb zelf als kind 10 jaar lang ernstige poepproblemen gehad. Maar ja, toen was de kennis nog niet zoals die nu is. Dus wat begon van, nou, het is een zinnelijkheidsprobleem, is uiteindelijk na heel veel ziekenhuisopname en hele vervelende onderzoeken, mentaal overigens en fysiek en operaties, zijn de artsen van toen tot de conclusie gekomen dat ik een ernstige ziekte had. De ziekte van Hirschsprung. Dat is een ziekte waarbij de dikke darm, die verantwoordelijk is voor het doorgeven van de signalen om te gaan poepen, de aandrang, dat daar een stuk was dat niet werkte. En dat hadden ze bedacht omdat ze een biopt hadden genomen. Maar ik wist al als klein meisje dat ik het wel voelde, maar dat ik het tegenhield. De redenen wist ik niet. Maar ik wist wel dat ik dacht van, nou, poepen vind ik niet zo leuk. Vind ik eng. Ik ging scheef op de toilet zitten. En ik wist niet goed hoe ik het eruit moest krijgen. Ik vond het pijn doen. Ik had vaak van die hele harde knollen. Nou ja, dan op een gegeven moment denk je, weet je, laat maar zitten. Dus lang verhaal kort. Ik heb van mijn 4e tot mijn 14e met poepproblemen rondgelopen, waarvan ik hoorde jou net zeggen, Anne. Het is niet in de broek poepen. Het is ongewild verlies van je poep. Omdat je de controle kwijt bent. Maar daar heb ik dus last van gehad. Totdat ik in de tweede van het gymnasium zat. Dat was best wel vervelend. Ja. En heel ongemakkelijk. En uiteindelijk ben ik wel zelf de baas geworden. Omdat ik wist dat ik niet een ziekte had. Maar ja, een klein meisje wordt niet geloofd door doktoren. En mijn ouders geloofden de doktoren. Toen heb ik met een dagboek bijgehouden van ik moet gewoon om de dag poepen. En ben ik gewoon keihard gaan duwen tot echt dat mijn oogwit helemaal rood werd. En ik dacht ik moet hem eruit krijgen. En toen kwam mijn aandrang langzaam maar zeker terug. En toen heb ik een terugval gehad rond, maak een sprongetje, toen ging het verder prima. En toen heb ik in het buitenland gestudeerd. En toen heb ik een terugval gekregen. Toen dacht ik, hè? Zouden de kinderartsen dan toch van toen gelijk hebben gehad? Heb ik toch een ziekte? En toen heb ik de grote stap gewaagd om me opnieuw te laten onderzoeken. En toen bleek, en ik was niet geopereerd, ik had geen stoma gekregen, zoals mijn ouders was aangeraden, dat er geen enkel bewijs was voor een ziekte. En dat het ging om een voortdurend probleem van obstipatie, komen en gaan. En toen kreeg ik zemelen, heel smerig toendertijd. En ja, toen vanaf toen kon ik poepen. En ben ik ook altijd baas gebleven.
Wat?
Ja.
Wat een verhaal. Hoe oud was je toen met die terugval?
18.
Oh my, oké. En wacht, en oké. En die was 4 en toen, het begon eigenlijk...
Op de kleuterschool.
Ja, precies. Toen je...
Toen was het nog kleuterschool, heette het toen. Hè? Basisschool kenden we niet.
Mm-hmm. Nee, precies. Inderdaad.
Ja, ik was een heel verlegen meisje. Dus ik vond het heel spannend, dat weet ik nog, om naar school te gaan. En
had je broers en zussen?
Ik had toen 1 zusje. Maar misschien loop ik dan al vooruit. Er was wel wat bij ons aan de hand. Want ik kom uit een gezin met oorlogstrauma.
Ja.
Dus er speelde bij ons wel shit.
Mm-hmm.
En ja, dat kom je gelijk dan bij redenen. Wat heeft een kind of een mens, ook volwassen, een reden om gespannen te zijn, gestrest te zijn? En wat doe je? Dan span je je spieren aan en dan loopt het niet meer zo lekker door. Dus daar kan het vaak mee beginnen.
Ja. En had het ook te maken met dat je dus naar een vreemde omgeving, dat is naar de basisschool ging?
Ik denk het wel,
ging.
Ja. Ja, want dat heb ik eigenlijk nog wel steeds. Ik hou niet zo van om naar vreemde omgevingen te gaan. Dan moet ik altijd van tevoren alles helemaal uitchecken. Dus dat heeft ook met mijn gevoelige karakter te maken.
Ja, dat is. Ik denk dat ik noem dat zelf ook. Ik heb dat zelf ook pleetrouw. Dat je pleetrouw bent. Ik wil gewoon thuis liever.
Nou, dat is sowieso. Dat hebben de meeste volwassenen.
Ja, precies. Maar op kamp had ik altijd een probleem. Ja. Oh, dan dacht ik, oh nee. Ja. Moet ik,
nu ja, dat is heel bekend.
Tegenwoordig niet meer. Dan denk ik, ja, god, we kakken allemaal.
Je hebt een festival verleden nu.
En een festival is weer zo groot. Daar zijn weer zoveel toiletten. Dan maakt het niet meer uit. Nee. Dan heeft echt niemand door dat,
maar
dat je
komt
er zit.
Dat er ook een soort valse schaamte zit over poepen, over stank. En dat is echt bizar. Terwijl we het allemaal moeten.
Oh, dat is dus wel anders. Want ik heb wel mensen met smetvrees of lichte smetvrees. Die hebben bij festivals wel weer problemen. Maar dat is dus heel anders. Dat is niet die schaamte.
Nou, die houden dan op omdat ze het vies vinden. Ja. Maar dat is ook een reden.
Ja.
Want het is net
maar
zoals
dat zijn twee
op
verschillende
school.
Categorieën.
Dus nou ja, weet je. Ik heb altijd zo'n lijstje met redenen. En dit zijn 2 redenen. Ja, schaamte en, okay. En inderdaad hygiëne.
Mm-hmm.
Of privacy.
Ja.
Dus dat zijn heel zat redenen.
Ja.
Maar het is, kijk. Bij een kind weet je niet wat een kind denkt.
Nee. Maar het begon mee op de kleuterschool.
Ja.
En heb je daar nog een beeld van? Dat je in de klas zit en denkt van, oh shit.
Nee, dat niet. Maar wel, er is nog wel 1. Nou, een trauma noem ik het. Maar een trauma is niets anders dan een onverwerkte gebeurtenis. En vroeger had je natuurlijk de kleuterschool, 2 jaar. En dan had je de lagere school. En het was in Amsterdam-West een heel groot hoog gebouw. Wat ik heel spannend vond. En ik was niet zo goed in oriënteren. Nou, dat hebben jullie al gemerkt met die deuren.
Nou,
ik
heb altijd wat... stond bij de buren boven.
Ja, net. Precies. Dus ik heb een probleempje met oriëntatievermogen. En er werd niks uitgelegd. Het was natuurlijk heel streng. Je moest zo gaan zitten als je naar het toilet moest. Maar dat... Toen zag ik andere kinderen dat doen. Toen dacht ik, oh, dat moet ik dus ook doen als ik moet.
Moest je een ketting om? Wij moesten een ketting om.
Nee, dat was in die tijd nog niet. Nee, sorry, wij moesten gewoon onze vinger opsteken.
Oh, ja.
En met je wijsvinger voor je mond zo gaan zitten. En dan wist de juf, jij mag naar het toilet en jij mag naar het toilet. Nou, ik ga dus de klas uit en ik ga op zoek naar de toiletten. En ik dwaal door die school die in mijn gedachten nog steeds heel hoog, donker gebouw. En ik denk, waar ben ik? Uiteindelijk vind ik die wc, ik ga er zitten. Ik heb gepoept op dat moment en afgeveegd. En toen kon ik de weg naar de klas niet meer terugvinden. En ik zie mezelf daar nog wel huilend staan. Klein meisje van 6 jaar. En toen kwam er toevallig een groter kind langs. En die zei, wat doe je? Ik moet terug naar mijn klas, maar ik weet niet meer waar mijn klas is. Nou, toen heeft zij mij gebracht. En op het moment dat ik de klas in kwam, kreeg ik een hele boze bui van de juf. Die zei tegen mij, waar was jij? Het is net de eerste week op school. Zoiets dergelijks. En ik denk dat ik op dat moment onbewust heb besloten, weet je wat, ik ga never nooit meer op school naar de wc.
Ah, ja.
Dus ik denk zelf dat daar bij mij zeker ook een stukje zit. Ja. Ik houd wel op. Dan kan niemand meer boos worden op mij.
Nee, precies. Dan kan ik nooit meer de weg kwijtraken. Ja.
Precies.
Hoe heette de juf?
Geen idee. Gewist.
Gewist.
Ja, okay. Totaal weg. Ja, weet ik
precies
niet meer.
Een juf Ratchet.
Ja. Ik heb er wel een soort beeld bij, maar nee.
Maar ja, we spreken waarschijnlijk
spook uit je verleden.
Ja, soort van.
We spreken wel over een tijd waarin er weinig barmhartigheid was voor
zeker
poepen en plassen in de broek.
Nou,
en
het was sowieso een als kind, kijk, je denkt sowieso, en dat is nog wel van deze tijd, omdat het een taboe is om het erover te hebben, voel je als kind, als je dit hebt, eenzaam.
Ja.
Wat voor leeftijd dan ook, omdat je niet hoort dat anderen het hebben. Dat was voor mij nog anders. En ik heb het langst 9 weken in een ziekenhuis gelegen. Mm-hmm. Hier in het Lucas, tenminste nu het overgeet, Lucas ziekenhuis. Ouders mochten niet op bezoek komen. Dat was natuurlijk niet zo. Je lag op een zaal met jongens en meisjes. Kamers alleen waren er ook niet.
Hoe oud was je toen?
Want was ik 9 jaar.
Ja.
En ik kreeg elke dag 1 liter klisma. Dat was toen met zo'n slang. Want dat was de enige reden wat zij hadden bedacht. Of de enige manier om mijn buik schoon te krijgen. En de andere kinderen die bij mij, en dan kreeg je zo'n scherm voor je, weet je wel, om het bed heen.
Oh, wat een horror.
Ja,
maar,
ja, en dan moest je dus poepen. En dan lag ik in bed, want ik mocht niet mijn bed uit, op zo'n stalen po. Nou, zo'n ziekenhuispo. En dan kwam het er naar de deur. Zo kwam het eruit. En dan begon iedereen mij uit te lachen. En ja, want dan lag ik dan te stinken.
Oh, dus wat verschrikkelijk. Ja,
dus,
wat een
dus dat hele poepen, daar is bij mij natuurlijk een hel van. Oh mijn god, ik kan beter nooit meer poepen.
Nee, want dan werd het nog erger.
Het werd nog erger, ja.
Wat gek ook dat... Ja. Oh, wat verschrikkelijk.
En barmhartigheid. Ook met de verpleegkundige tegen die tijd. Ik had haar, was ik heel trots op tot mijn billen. Heb ze niet verzorgd. Niet geklipt. Dus toen ik uit het ziekenhuis kwam, is mijn haar kort moeten knippen.
Oh nee. Ja.
Oh nee. Dat was een volgend trauma voor mij. Ja, dat weet ik nog allemaal. Ja.
Ja, nee, natuurlijk weet je dat allemaal nog.
Nee, dus dat zijn echt. Ik heb ook, dat is wel jammer. Ik heb ook nog weinig positieve jeugdherinneringen. Omdat dat gewoon. Wat doet een mens uit overlevingsstand? Dan wist je gewoon, hè, dat verdring je. Maar als je negatieve zaken verdringt, dan verdring je ook je positieve zaken. Dus er zit nog wel wat, maar niet heel veel. Want dat was gewoon geen leuke periode voor mij als kind.
Dat was vreselijk.
Ja, was niet leuk.
We zijn zo weer bij u terug met meer verhalen van Hadassah Voet over zindelijkheidsproblemen. Oh nee, juist poepproblemen. Vieze onderbroeken, stiekem dingen weggooien en stiekem ergens naar de play op de 1000ste verdieping. Maar eerst even een noot van onze sponsor.
Helpling. Dat is onze sponsor.
Alex, ja. Jij hebt toch ooit een keer. Jij hebt altijd van die goede theorie. Jij had een theorie van alles wat je kunt inhuren, dat moet je doen. Of wat zat je nou ook
dat
weer?
Had ik
dat
inderdaad
had ook
ooit
te maken met iemand die komt poetsen in je
huis. Die theorie had ik wel. Alles wat je kan uitbesteden, moet je uitbesteden, ja. En dat geldt voor alles.
Ben ik het helemaal mee eens.
Omdat ieder uur, je moet je afvragen, is degene die ik inhuur, is die duurder dan dat ik zelf ben?
Plus, geef zelf nou even toe, als je zelf gaat poetsen, ik doe het altijd best wel ruk.
Ja.
Ja?
Ben jij een hele goede poetser?
Ik ben wel een goede poetser, ja.
Perfectionist,
ja,
hè? Ja, hebben we net gehoord. Poetser. Perfectionisme.
Oh, ja, ik ben geen perfectionist.
Nee. Nee, ik ben wel een goede poetser.
Ik werkte ooit in het café in Venlo. En toen stond ik daar achter de bar, was ik echt 18. En toen kwam er een vrouw, die noemden wij altijd als bijnaam Hertje. Hartje, weet je wel. Dat is een hele leuke vrouw. En die zei, ja, daar heeft iemand een hele bril op de play volgescheten. En ik zo, nee. Dus ik wilde al naar het poetsenclub. Ze zei, nee, ik heb het zelf opgeruimd. Ik heb het gepoetst. Ze heeft gewoon die hele play toen schoongemaakt. Gewoon uit. Omdat ze zegt, ja, als je dat ziet, dan kun je het niet laten liggen. Ik zou het zeker laten liggen als ik hier niet zou werken.
Maar dus, als er iets vies is met kinderen en vriendinnetjes en vriendjes over de vloer, dan is het altijd het toilet. Ja. Dat is en het is ook het vervelend. Nou, ik vind het trouwens helemaal niet het vervelendste klusje. Vind je het toilet het vervelendste? Ik niet eigenlijk. Echt het. Nou, dan ga ik er even een heel ander verhaal.
Wat vind je het vervelendste klusje in huis, Alex?
Nee, maar dat ben ik wel benieuwd naar. Doen jullie echt de hele pot aan schoonmaak?
Ja, wat dat betreft heb ik wel te lang in het café gewerkt om niet de hele pot schoon te maken.
Maar waar doe je dat mee? Niet de hele pot doen dan?
Ja, ja, alleen het vies vindt. Ja, maar dat je ook echt de binnenkant doet.
Ja, zeker. Maar, ja. Maar dat doe je met Glorix en dan met een borstel.
Ja, nou, ik doe het soms met een schuursponsje dat ik dan weggooi. Maar dat vind ik wel vies.
Oh nee, dat doe ik niet. Wel een borstel heb ik.
Ja, ik ook.
Maar die borstel is ook zo vies altijd.
Ja, maar die zet je iedere keer in... Jezus, moet ik dit dan gaan uitleggen?
Ja, leg eens even uit.
Die zet je, dan pak je een emmer... En dan zet je daar water met chloor in. Of water met heel veel schommeling. En daar laat je de borstel met de bak erin. Daarom moet je altijd goed uitkiezen welke playborstel. Want je hebt playborstels.
Kijk, nou die, komt het hele theorie die, van de playborstel.
Die bakjes hebben.
Ja, ja, ja. Van die vieze bakjes.
Waar een grote kom, zeg maar, met een bakje erin.
Ja.
En die zet je, gooi je dan in een emmer water. En ja. Dan loopt dat ding vol met vies water. En daar kan ik echt ziedend van worden. Dat mensen dat ontwikkelen. Dat denk je toch over na? Of bakjes van playborstels die aan de muur vastgeschroefd zitten.
Oh, ja,
hoe kun je
ja,
die
ja,
schoonmaken?
Ja, ja, ja.
Hoe moet je die schoonmaken? Want met een soort,
luisteraar,
met een soort, met een soort slang dat je die erin en dat je daaraan moet zuigen zodat het water eruit gaat.
Nee, theorie en werkzaamheden. Gun jezelf gewoon helpling.
Ja, precies.
Dat scheelt zoveel.
Ja.
Ja, krijg gewoon schone wc, schone ramen, alles. Ja.
Beter leven.
Gun het jezelf.
Ja.
Dat gewoon iemand komt schoonmaken. Je kan ze zelf uitzoeken. Ja, wij moeten het nog doen, hè, Alex? Ik liep even achter, want ik was op vakantie geweest. Ik kwam terug van vakantie en had een collega in mijn huis gezeten. En die had het zo mooi schoongemaakt. Dus dat is... Ik gun iedereen helpling, maar ik gun iedereen ook deze collega die even een week in je huis zit en dat je dan terugkomt in je huis super.
Kunnen we die ook
is.
Inhuren?
Welke collega is dat? Wie is het? Bliep
Cezanne. Shout-out naar Cezanne.
Oh, wauw.
Ja.
Dat kan ze op de LinkedIn zetten.
Maar niet iedereen heeft een CZN, dus ga naar helpling.nl/ik-en-iemand-die. En daar vind je eigenlijk alles wat je nodig hebt. En dan kan je via het platform van Helpling heel makkelijk zelf een goede schoonmaakhulp inhuren. Die jouw huis prachtig boent.
En heel erg inclusief, hè? Je kan mannen, vrouwen.
Mannen, vrouwen. Oh ja, wat hadden we laatst ook laatst verteld, hè? Ze kunnen dus ook de was doen en koken.
Oh ja.
Dan moet je wel even, je even overleggen. Goed overleggen, ja. Helpling dus, helpling.nl/ik-en-iemand-die.
Yay!
Terug naar Dassa.
En toen op je 14e heb je je daar dus uitgeworsteld. Zelf.
Ja, zelf, met mijn dagboek.
En wat maakte de trigger dat je dat op je 14e ineens besloot?
Jongens.
Ah,
ik ging verliefd worden.
Oh ja.
Wilde afspraak. Ik denk, ja, daar zit ik met mijn vieze broeken. Gaat hem niet worden.
Want tot die tijd had je gewoon geen controle. Het gebeurde gewoon wel of niet.
Het gebeurde niet. En ik had altijd vieze broeken. En ik kocht van mijn zakgeld. Ik dacht, dat is de kinderlijke naïviteit, dat mijn ouders dat niet door hadden. We hadden nog zo'n ouderwetse grijze, weet je wel, zo'n stalen prullenbak buiten staan. Mm-hmm. Weet je wat, zo'n deksel. En dan ging ik van mijn zakgeld zelf in het dorp waar ik woonde onderbroeken kopen bij de plaatselijke supermarkt of wat het dan ook was. En dan gooide ik mijn vieze broeken 's nachts, zette ik mijn wekker. Die gooide ik buiten in de tuin. En dacht ik dat mijn moeder niet door had dat er dan nieuwe onderbroeken in de wasmachine zaten.
Oh.
Maar dat deed ik dus, want ik wilde mijn ouders niet belasten.
Dan kocht je ook dezelfde broeken, zodat niemand door zou
hebben. Nee hoor,
daar
heb ik helemaal nooit over nagedacht. Oh. Dat was iets. Ik kocht gewoon onderbroek. Ik denk, ik moet nieuwe onderbroek hebben. Maar bizar wat je dus als kind gaat bedenken. Hmm. En niet voor jezelf om te schamen. Maar ik deed het echt omdat ik mijn ouders niet wilde belasten.
Maar wisten vriendinnen van je dit
Niemand
wel?
Wist het, nee.
Nou, en je zusje?
Dat is ook een onderwerp wat ook nu nog speelt. Mijn zusje onder mij, waar ik maar 16 maanden mee scheel. En ik heb nog een zusje en een broertje die wat jonger zijn. Maar die riepen natuurlijk tegen mij. Baby, jij kan nog niet poepen. Ze hebben het stom. Dus ik was de oudste. En ik was best wel slim. Maar ja, ik kon niet eens als een normaal kind poepen op de wc.
En waarom? Wat bedoel je met het speelt nu nog steeds?
Dat kinderen... En niet bij mij, maar dat in het algemeen broertjes en zusjes niet zo aardig handelen tegenover het kind dat het poepprobleem heeft.
Ja.
Die worden gewoon vaak geplaagd, uitgelachen. En je hebt al een faalangst als je niet goed kan poepen, want je faalt. Want je kan niet goed poepen op het toilet. Dus dat versterkt niet je zelfvertrouwen en je zelfbeeld.
Jeetje, oké, en toen werd je verliefd en toen dacht je, oké, nu moet ik iets gaan doen.
En toen ben ik dus zonder aandrang gaan duwen.
En dat had je gewoon besloten van, nou, we gaan het zo...
Ik weet het niet meer, maar wat ik nog wel kan herinneren is dat ik heb mijn dagboeken nog, dat ik heb het nagekeken, zet ik kruisen, gepoept. En als ik één dag niet had gepoept, dan wist ik moet nu gaan duwen. En dat is ook een stukje van mijn huidige methode nu. Er is een oefening waarbij je buikspier kan aanspannen, waardoor je hem in beweging kan zetten. Dus ja, dat heb ik blijkbaar zo ontdekt. Geen idee. Ik weet niet meer precies de invullingen van, maar ik weet dat ik het zelf heb gedaan.
En toen dat ging lukken, was je toen...
Nou, dat scheelde
euforisch
wel.
Of...
Opgelucht. Opgelucht. Bevrijd. Mm-hmm. Dat. Je krijgt ook een letterlijke vrijheid. Want ik durfde niet op kampen. Ik wilde nergens naartoe. Want hoe moest ik het doen met die vieze broeken? In slaapzakken op kampen. Uit logeren gaan. Sporten. Zwemmen. Ik wil niet zwemmen. Want zwemmen, gymnastiek. Ik zat op keurturnen. Als je beweegt, dan gaat je darmen ook bewegen.
Ja.
En als je geen controle hebt, ga je het verliezen. Nou sta jij op de evenwichtsbalk en er komt poep uit. Dus ik was overal beperkt. Nogal. Ja. Nogal. Dus ik was redelijk beperkt als kind daarin.
Oké, en toen had je die terugval. En toen kwam je erachter van, nou, ik ben...
En ik weet wel waar de terugval mee te maken had, met stress.
Ja.
Ik zat op een kostschool en ik was heel erg bang voor de directeur. Dus daar was ik heel gespannen over. Uiteindelijk ben ik ook van kostschool gestuurd. Dus... En toen ik thuis kwam, bleek ook een maagvliesontsteking. Was ik 10 kilo afgevallen en ik kon niet meer poepen. En mijn ouders natuurlijk gelijk met mij naar de dokter. Nou, toen had ik een maagvliesontsteking. Ik kreeg zemelen. En toen heb ik het onderzoek laten doen. En toen bleek van, ja, er is niks aan de hand. Je hebt inderdaad obstipatie. Nou, en toen was het klaar.
God, interessant, ja.
Heeft dat blijvende schade of zoiets aangericht?
Ja, dat is wel interessant. Want daar lopen nog steeds onderzoeken aan naar... En wat er gebeurt als je chronische obstipatie hebt. Nou, jullie weten, dikke darm, neem ik aan, lopen van rechts naar links. Of omhoog, rond je navel, naar beneden. Het laatste stuk, dat is de bewaarbak, de prullenbak, het rectum, wordt zo genoemd, endeldarm. En die is net iets anders gebouwd dan de rest van de dikke darm. Want die kan verwijden. Dat moet ook, want je moet natuurlijk je poep bewaren totdat die vol is. En als die prullenbak vol is, dan krijgen wij een seintje via onze hersenen. En dan voelen wij, ik moet gaan. En dan kun je kiezen, hou ik op of ga ik? En als je prullenbak leeg gaat, dan gaat het proces weer van vooraf aan. Als je nou niet luistert, nou, dan blijft die poep daar zitten. Dan gaat dat ding uitrekken. Dat betekent dat je vertraagde aandrang gaat krijgen op een gegeven moment. Plus dat de dikke darm vocht onttrekt aan ontlasting. Dat is gewoon de werking van ons lichaam. Die wordt harder en groter. Dus je kunt je voorstellen, dan gaat er een grote bal zitten. En vervolgens, dan kom ik op het vieze broekenstuk. Komt daar wel, want een kind blijft dan wel eten. Komt er nieuwe poep aan, die ziet zijn weg versperd. Die denkt, wacht even, maar die is nog dun. En dat gaat er dan langstromen. En dan krijg je keuteltjes en vieze vegen in het onderbroek. Maar dat voel je niet meer, want er zit hier zo'n bal. Nou, wat kan dat voor een gevolg hebben? Behalve chronische obstipatie, als dat niet tijdig behandeld wordt of herkend wordt, dat ding gaat uitrekken. En zo blijft. En dus heb je altijd, dat begrijpen jullie hopelijk als ik het zo uitleg, dat hij moet gevuld zijn, wil je aandrang krijgen. Dus dat betekent dat je meer vulling nodig hebt. Daarom ben je dan ook afhankelijk van een laxeermiddel wat zorgt dat poep wat toeneemt in volume, zodat je nog diezelfde aandrang kan blijven houden. Nou is er een onderzoek geweest, jaren geleden, om te kijken, want we dachten altijd, dus toen ik in het begin met in deze materie werkte, toen zei ik altijd tegen ouders, nou, als je kind eenmaal kan poepen en alles is op de rit, dan is die darm ook weer hersteld. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Dus wij dachten allemaal, en ik neem dan allemaal literatuur over en kennis van kinderartsen en gastroenterologen. Die zeiden, ja, dat ding dat is elastiek en dat gaat gewoon, dat krimpt weer terug. En dan doet die darm, dan is het herstel van darmfunctie. Was ook geruststellend om dat aan ouders te vertellen natuurlijk. Mm-hmm. Nou, de herstel van de darmfunctie, die treedt wel op. Maar het blijkt, en dat hebben ze met volgens mij echo-onderzoek of met röntgenfoto's gedaan, dat nog steeds dat ding dan verzakt en verwijd blijft. Maar dat er ergens anders in die dikke darm, op een ander stukje, het wordt overgenomen, de functie.
Ah.
En ik weet nog niet precies hoe dat werkt, maar ik kan alleen maar van mijzelf zeggen, en ik heb ook natuurlijk een echo laten maken, zelfs nog recent geleden bij de fysio. Je zie je inderdaad dat dat laatste stuk van die dikke darm bij mij redelijk verwijt is. Maar ik heb echt wel dagelijks aandrang en kan gewoon naar het toilet.
Ja.
Dus blijkbaar hebben wij een zelfhelend vermogen in onze darmen. Gelukkig zou ik bijna zeggen. Of zeker zeggen.
Ja, wauw.
Maar het zit niet zoals dat we dachten. Dus er blijkt wel een stukje schade op te treden.
Maar dat hoeft niet beperkend te zijn. Deel.
Precies.
Ja.
Maar ik weet niet precies hoe het medisch in elkaar zit.
Oké. Okay.
En word je nou ook nog ziek van obstipatie? Omdat als het ergens te lang zit?
Ook daar zijn veel fabels over. Yeah. Men zegt, en het is ook wel begrijpelijk, dat je giftstoffen vasthoudt. Want het is natuurlijk afval wat eruit moet. Nou, echt fysiek. Ik ben vroeger als kind bang gemaakt dat je inderdaad hele ernstige ziektes kon krijgen en dood kon gaan. Ja, ja, ook dat nog. Want om mij aan te zetten om te gaan poepen. Nou, dat is helemaal niet bekend. Okay. Dat je ziektes kan krijgen, maar je kan je wel rot voelen. En het is wel zo dat je een opgezwollen buik krijgt en dat je buikpijn krijgt en dat je geen eetlust meer hebt en dat je wat lusteloos gaat worden. En sommige kinderen krijgen ook echt hoofdpijn. En wat verhoging. Maar waar de link, de medische link zit, weet ik niet. Maar je ziet het wel vaker dat kinderen lusteloos en zich niet lekker voelen.
Oké. En toen? Hoe kwam je bij het idee om daar dan je werk van te maken? Nou, daar ben je ingerold.
Ik kwam niet zelf op het idee. Ik had... ik kreeg allemaal kinderen. Mijn oudste kind had met 2 jaar... dat ze niet wilde poepen en dat ze bang was. Toen dacht ik, oh jee, nee toch. En toen ben ik daar wel direct mee omgegaan door direct daar heel alert op te zijn en aandacht aan te geven. En dat ging over. En toen,
want wat deed je toen?
Ja, ik ging continu met haar naar de wc. Ik las het ene boekje naar het andere boekje. Ik gaf haar ook een laxeermiddel. Want ik wilde dat ze zachte poep kreeg. Dat ze niet hetzelfde trauma kreeg als ik. Dat poep pijn deed.
Ja, zo je extra gefixeerd op zijn.
Ja, het was wel een stukje wat altijd zat toen ik kinderen kreeg. Van, dat is
dat
wel
niet.
Mijn focus.
Ja, precies.
Toen kreeg ik mijn laatste kind. Mijn zoon. Na 3 dochters. En goed, dat was een heel proces. Ik heb een hele rottige zwangerschap gehad. Hij is veel te vroeg geboren. Hij is heel ziek geweest. En hij had vanaf dag 1 problemen met poepen. Maar de couveuse kinderen, daar is die darmrijping is natuurlijk sowieso bij baby's nog niet op gang. Maar helemaal bij couveuse.
Ja.
Nou, dat was in 1992. En ik kreeg toen voor het advies van de kinderarts, dat is nu echt niet meer in te denken, dat ik tomaten moest koken, de velletjes eraf moest halen en dan moest ik hem prakken in een theelepeltje en dan moest ik hem laten nippen, babytje, 6 weken geboren, van dat was dan dat het poep op gang zou komen. Nou, dat werkte niet echt.
Tomaat?
Nee. Ja, tomaat. Dat was het advies van de kinderarts. Gewoon uit hier gerenommeerd ziekenhuis. Laxeermiddelen, daar waren toen nog allemaal fabels over van het schadelijk, luie darmen, weet je, dat hele verhaal. Hij is altijd blijven, lang verhaal kort, altijd blijven sukkelen met dat poepen. Totdat hij naar de basisschool ging. En hij poepte nog steeds in zijn luier. En ik had ook wel een soort van blinde vlek. Volgens mijn dochters heb ik die nog steeds. naar mijn zoon. Dus ik moest en zou hem beschermen. Want hij had zo'n rottige zwangerschap gehad.
En je kreeg niet zelf allemaal flashbacks van je trauma's. Met zo'n jongen. Die dan...
Jawel. Dus ik dacht, ik moet hem beschermen. Ik moet er alles aan doen dat hij nooit last heeft. Dus werd ik dagelijks gebeld door de kleuterschool. Je zoon moet poepen, maar hij mocht natuurlijk geen luier om. En dan tufte mama met de luier naar school. Ik ging daar in het halletje staan. Ik deed hem een luier om. Zei, kom, ga maar poepen. En dan verschoon ik. Maar dan ging ik weer weg.
Gekkenhuis eigenlijk. Als je
bizar. Over beschermende moederrol gesproken. Maar toen zag ik dat niet. Ik dacht alleen maar mijn kind. En hij is een keer opgenomen geweest in het ziekenhuis. Omdat hij had altijd longinfecties. En toen lag hij weer een keer. Zo. En toen dacht ik, en zo'n bolle buik. Ik zei, oh, hij heeft weer longontsteking. En toen ging naar het ziekenhuis, was hij 2,5. En toen zei de kinderarts, hij heeft wel een rare buik, hè? Ik zeg, ja, vind ik ook. Hoe kan dat met een longontsteking? Ik zei, ik weet niet. Laat mij even een foto maken. Dus toen ging ik met hem naar de röntgenafdeling. En toen zei de radioloog, dat heb ik nog nooit gezien. Toen zei ik, nou, zeg het maar, want ik ga toch nu naar de kinderarts. Zegt hij, jouw zoon zit vol met poep. Maar hij poepte wel elke dag. Alleen niet voldoende. Maar dat weet je dus niet als ouder. Dat is nu een probleem wat heel erg bestaat. Toen bleek dat hij zo vol zat, zijn dikke darm en zijn dunne darm en maag, dat alles omhoog was geduwd, waardoor hij inderdaad niet meer goed lucht kon krijgen, omdat zijn longen helemaal, kindje van 2,5, zeg maar, omhoog werden geduwd. Nou, hij werd acuut opgenomen met 3 dagen klisma's. Ja, ik denk dat hij toen wel een redelijk trauma heeft opgelopen. Want toen durfde hij niet meer te poepen. Dus toen kwam ik met mijn luier aan de hele tijd.
Oh my god.
Werd zijn buik toen wel meteen weer normaal?
Toen hij, ik had altijd vrij dunne kinderen. Dus je ziet het direct aan die ribbetjes. Hup, was hij weer een slank buikje.
Ja, ja, ja.
Hij kreeg toen wel ook een middeltje erbij. Was nog niet het middel wat er nu was. En toen ging ik naar de huisarts, omdat ik denk, ja, ik moet het doorbreken. En toen zei hij, nou weet je, er is net een poep, of ik had erin gelezen in de krant of in een magazine. Er is een eerste poeppolie in Nederland geopend in het AMC. Maar dan mag je alleen maar kinderen doen vanaf hun 5e levensjaar. Dat was toen de policy. Dat was de eerste. Dus nou, mijn zoon is nu 28. Dus reken maar uit hoe lang. Dat is 23 jaar, 24 jaar geleden. Ik heb me aangemeld. Hij was 31 augustus jarig. 1 september zat ik gewoon in. En toen, nou, dat is het bizarre van het verhaal. Hoe je zelf kan beïnvloeden. Toen zei ik, ja, ik wil eerst dat hij wordt onderzocht op ziekte van hiersprong. Maar ik wist dat ik het niet had. Maar ik dacht toch, ja, stel dat ze ergens toch een vergissing hebben gemaakt. Had hij natuurlijk niet. Het was ophoudgedrag. Toen was het beleid dat je dagelijks een klisma moest geven. Thuis. Van die dat is details. Maar anders dan wat ik had. En ik moest die luier weghalen. Nou, dat was wel een trauma voor mij. Want ik zag mezelf. En mijn man heeft. En hij raakte totaal in paniek. Nou, ik heb een verhaaltje toen geschreven. Een poster gemaakt. Ik ben elke dag op hetzelfde tijdstip met hem op de wc gaan. En binnen een paar dagen kon hij poepen. En hij is nooit gestopt. Over. En dat was mijn eerste inzicht. Dat het ook anders kon gaan. Dat je het snel kon oplossen.
En niet 10 jaar hoeft aan te kloten.
En toen is dat weggeëbd. Ik heb daar nooit meer verder over nagedacht. Ik ben toen mijn kinderen... Ik had winkels. Ik had een heel ander beroep. Ik heb heel veel beroepen gehad. En toen dacht ik, nou, ik ga kindertherapeut worden. Moeder van 4 kinderen in 6 jaar tijd. Ik weet wel wat. En dan nog theoriemodellen erbij. Dus ik heb een meerjarige opleiding gedaan. En in het 2e en 3e jaar moet je stage lopen. En toen heb ik op de lagere school, op de basisschool van mijn kinderen, een briefje gehangen. Hoi, ik ben in opleiding. Wie wil er bij mij komen gratis? Kan ik helpen? Nou ja hoor, die kreeg direct telefoontjes. En het eerste kind dat werd aangemeld, die werd aangemeld voor woedeaanvallen. Dus ik denk, nou oké, dat is echt wel iets wat ik heb gehad. Überhaupt het hele poepprobleem werd niet behandeld in de therapieopleiding. En dat ging wel even over zindelijkheidsproblemen, maar heel miniem. Echt niet uitgebreid. En ik ben met dat kind in gesprek. Een jongetje was 10 jaar of 11 jaar. En toen kwam het opeens over poepen, dat hij niet kon poepen. Nou, ik kreeg natuurlijk een soort van verzakking. Want ik dacht, oh my god, hoezo krijg ik dit kind? Wat is dit? Dit is een soort van lot van boven. En het tweede kind wat aangemeld had, ook.
Hè?
En toen dacht ik, nou, dit is van boven gestuurd. Ik met mijn kinderervaring, met mijn mama-ervaring en nu mijn professionele kennis, wat ik al die jaren heb opgedaan. Ik ben de aangewezen persoon om hiervoor een oplossing te gaan bedenken. En dat was rond 2005. 2005. En toen ben ik op internet alles gaan zoeken. Ik heb ziekenhuizen gevonden in het buitenland. Contact ook met degene van de poeppolie. Die heb ik natuurlijk contact opgenomen. En het toeval wilde dat de poepprofessor in Nederland, Mark Benninga, zijn vrouw deed dezelfde opleiding als ik. Dus hij gunde mij ook dat hij kinderen naar mij ging doorsturen. Ja, voor ik het wist, terwijl ik nog in mijn 3e jaar zat, zat mijn praktijk helemaal vol. En kon ik natuurlijk oefenen tot en met en van alles bedenken. Ja, en toen bedacht ik, dit gaat mijn werk worden.
Ja.
Ik ga nu een oplossing bedenken. En zo is methode Superpoeper ontstaan.
Want wat waren bijvoorbeeld de beginnersfouten die jij in het begin van je, toen je dus dat aan het ontwikkelen was, wat voor dingen deed je of probeerde je uit waarvan je denkt, nou, dat
ik probeerde,
is niet handig.
Het gedrag van het kind te veranderen.
Dus
de kinderen werden bij mij aan kindertherapie werkt zo. Ouders doen een intake. Dan heb je 5 sessies met het kind. En vervolgens heb je een evaluatiegesprek met de ouders. En als nodig ga je dan nog een gesprek doen. Maar in principe is het een kortdurende integratieve therapie traject. En ik zag wel wat kleine verbeteringen. Want wat ik ging doen, ik ging het kind uitleggen hoe het lichaam werkte. Mm-hmm. Dat vond ik nergens terug in zindelijkheidsboekjes. Weet je, van een lotje op het potje en noem maar op. Ja. Dan gaat het van, je moet je luier uit doen en je moet gaan poepen. Maar er werd niet gezegd, wat is nou eigenlijk poepen en hoe moet je zitten? En wat gebeurt er als het vervelend, als het niet lekker gaat of als je het eng vindt? En toen kwam ik op het dus je zegt beginnersfouten. Ik focuste me vooral op het kind.
Ja.
En er kwam wel wat succes. Het ging ook beter. Maar ik merkte dat het omslag pas kwam als ik het evaluatiegesprek met de ouders had.
Ja.
Toen dacht ik, wat doe ik dan in dat gesprek dat werkt beter dan dat ik met dat kind werk? Ik ben kindertherapeut, maar daar horen ook oudergesprekken bij. En toen dacht ik, ja, ik heb het met die ouders over opvoeding. Over liefde maakt blind. En wat je allemaal toegefelijk en overbeschermend doet. Of autoritair. En daar hebben we vooral naar gekeken. En toen bedacht ik. Ik moet helemaal niet bij het kind zijn. Het kind heeft wel een poepprobleem. Ik moet bij de ouders zijn. En ouders willen ook hun kind zo snel mogelijk uit de shit helpen. En wat nou als ik hun kan helpen. En hun kan uitleggen wat zij moeten doen. En dat is ook de basis van het integratieve kindertherapiemodel. Dat je gelooft in de autonomie van de mens. Van ouders en van kinderen. Dat je het zelf kan. Dat je ook beschikt over de tools om het zelf te kunnen. Maar dat je soms iemand nodig hebt of een hulpmiddel om bij die tools te kunnen komen.
Ja.
En dat is de basis van de methode.
Kijk.
Dus ik ben van kindmodel overgestapt naar het oude model. En ik heb natuurlijk nu voor het kind, omdat ik vind dat een kind wel de informatie moet krijgen en dat dat niet vertellend zo moet zijn. Dus ik heb een app gemaakt waarbij kinderen het kunnen spelen en spelende wijze kunnen ontdekken en een liedje kunnen zingen. En ik heb een boek geschreven met vooral plaatjes, zodat zij weten, zo werkt mijn buik. En daar staan ook tips voor ouders in. En ik heb voor de ouders dan een training gemaakt, zodat zij weten, wat moet ik nou thuis met mijn kind doen? En zo kunnen ouders zelf het poepprobleem met hun kind oplossen.
Want is het überhaupt een probleem voor kinderen? Tenminste, dat heb ik bij mijn kinderen nooit gemerkt. Die hadden daar zagen het niet als probleem. En ik dacht van, ik kan er een probleem van maken. En de omgeving kan er een probleem van maken. Dat is niet gebeurd.
Hoe weet jij dat jouw kinderen het geen probleem
zagen?
Dat
weet ik niet, maar
dat is nou precies het ding. Het lijkt bijna altijd alsof het kind geen last heeft.
Oké. Okay.
Waarom? Nou, dat schaamte, dat hele stuk. Ik ben een baby, ik kan het nog niet. Dat stukje, dat verstop je ook. Daardoor ontstaat ook die verstopping. Dus je doet alsof het je niet kan schelen. Dat is een overbescherming. Dat is een overleefstand die je als kind al snel doet.
Mm-hmm.
En ik vraag me af of kinderen met een poepprobleem, en ik weet het eigenlijk wel van natuurlijk, ik heb met duizenden kinderen ook gewerkt in mijn praktijkjaren, die doen vaak heel stoer of het niet kan schelen.
Maar dat is wel verschil met plassen dus.
Plas- en poepproblemen hangen vaak samen. Want okay. Als je niet goed kan poepen, dan wordt ook vaak je plasgedrag beïnvloed. Dat weten niet veel mensen, maar dat is wel zo. Bijvoorbeeld bedplas is vaak bijna altijd gerelateerd aan niet herkende obstipatie overdag. Maar het over last hebben met een kind of ouders of kinderen last hebben. Ouders hebben last als ze zien dat hun kind last hebben. Mm-hmm. Maar ze hebben ook last als ze inderdaad vieze broeken hebben of een kind wil niet gaan. Of je bent continu ermee bezig of je bent op een verjaardag en het gaat mis. En noem maar of je wordt gebeld door school. Maar geloof mij, de kinderen hebben er eigenlijk het ergst last. Want niemand wil opzettelijk in de shit zitten.
Nee. Maar ik zie veel. En ook bij een kleuterklas. Gewoon een kindje dat nog even in de broek plast. Per ongeluk. Omdat het te laat was. En die lijkt totaal niet mee te zitten. Van oh
nee,
ja, ik doe een andere broek aan.
Nee, dat, maar kijk. Als je ontlasting verliest.
Ja, precies.
Dan merkt iedereen dat. Dus word je ermee geplaagd. Ja, het gaat stinken en iedereen ziet het.
Ja.
En wat heb jij nou gedaan? Dat doen toch alleen maar baby's? Huh? Poep jij nog in je broek? En met plassen. Ja, dat kunnen we ons allemaal makkelijker voorstellen. Mm-hmm. Is niet zo zichtbaar.
Nee.
En niet zo ruikbaar.
Ah, oké. Okay. Ja, dus dan moet je wel een beetje
onderscheid. Maar kinderen hebben echt last daarvan. Ja. Echt.
Oké. Okay.
En in hoeverre, want ik had het in het begin, zei ik het woord zinnelijkheid volgens mij. En toen zei je nee, het gaat over iets anders.
Ja, dat wil ik nog wel uitleggen.
Ja, want hoe zit dat precies? Want nou, volgt het een wel een beetje uit het ander? Volgt poepproblematiek uit ook zinnelijkheidsproblemen? Of heeft dat er helemaal niks mee te maken?
Ja, het is zelfs een oorzaak. Een zinnelijkheid heeft te maken met de rijping van ons lichaam. Dat gebeurt rond de 18 maanden. Dus dat weten we allemaal niet. Maar rond de 18 maanden. En waarom weet je dat? Nou, kan je kind poepen? Als je kind in de luier poept, dan weet je, oké, het werkt. Dat is één. Mm-hmm. Het tweede is, herkent je kind aandrang? Nou, ik had gisteren bijvoorbeeld mijn nichtje om op te passen. Die is anderhalf en die riep opeens, tassa, kaka. Dus dat betekent, ze doet het nog in de luier, maar ze voelt het aankomen. En ze weet wanneer ze het heeft gedaan. Ze ging even staan en dus herkennen en het werkt. Mm-hmm. Het derde is, kan je kind het heel even ophouden, uitstellen, totdat het op de plek is waar hij of zij moet poepen. Nou, die drie fysieke factoren bepalen voor het grootste deel de zindelijkheid zelf, het rijpingsproces van het lichaam. Maar er komt nog een derde factor bij. Dat is gedrag. Wil je kind gaan? En dat is vaak de probleemmaker. Maar dan is het geen zindelijkheidsprobleem meer. Want wat het vervelende is als je het benoemt van mijn kind is nog niet zindelijk. Wat zeg je dan eigenlijk? Mijn kind is nog een baby. Mijn kind is nog klein. Mm-hmm. En als je zegt mijn kind heeft een poepprobleem, dan ben je eigenlijk empathischer en begripvoller naar je kind toe.
Ja.
Dus daar zit eigenlijk het verschil. Het wordt wel vaak door elkaar gehaald van op de kleuterschool, dat kind is nog niet zindelijk. Maar zindelijkheid kun je rond de 2 jaar zijn. Dus het is...
Je zegt van het wordt een poepproblematiek als het een gedragsproblematiek wordt.
Precies.
En daarvoor is het zindelijkheidsproblematiek eigenlijk.
Nou, er zijn ook kinderen waar dus op die fysieke factoren uitval is. Door wat voor reden dan ook. Dus dan is het als een kind... Dus de scheidslijn is moeilijk. Maar ik vind dat je vooral het kind tekort doet door te hebben over hij is nog niet zindelijk.
Ja.
Want dan maak je het kind kleiner dan dat het kind zich voelt. Dus als jij van een kind van 7 zegt die een poepprobleem heeft, je bent nog niet zindelijk, dan zeg je bent nog een baby.
Ja.
En dat vind ik persoonlijk als moeder, oma, maar ook als kindertherapeut vooral niet goed voor het kind.
Want hoe gaat het met Julius?
Ja, dat gaat nu echt heel erg goed. Dat was dus wel grappig. Want we hebben dus op een gegeven moment ook de hulp ingeschakeld van een poepexpert. En toen was tijdens de coronatijd en dan zo'n Zoom call met een mevrouw. En Julius zat daarnaast. En toen hadden we het een beetje uitgelegd wat het probleem was. Nou, hij hield het heel erg op en hij wilde niet. En je zag gewoon dat hij moest, maar hij ging niet. En dan ging het op een gegeven moment wel fout.
Ja.
En dat is best wel lang zo doorgaan. Hij wil niet.
Hoe oud is Julius?
Hij is 4.
Oké.
En toen was hij denk ik nog net 3.
Ja.
Maar hij wist wel echt dat hij moest. Tuurlijk, dat je zag het gewoon aan.
Precies, ja.
Maar hij heeft dus helemaal meegeluisterd naar die Zoom call met die mevrouw.
Okay.
En allemaal gehoord wat die mevrouw voorstelde. Met
laxeren. Ik ben benieuwd naar welke poepexpert dat is natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd.
Ja, ik weet het eigenlijk niet. Was een mevrouw in Eiburg? Ze was zo aardig.
Oh, ja, er werkt iemand in Eiburg met mijn methode. Dus dan ben ik al even direct even getriggerd.
Maar hij had alles meegeluisterd.
Ja.
En ook gehoord van wat we allemaal eventueel dan moesten doen en zo. En sinds dat belletje hebben we nooit meer problemen mee gehad.
Nou, stop. Geweldig.
Ja, hè?
Ja, stop. Dan ben ik
zo
blij.
Grappig.
Ja. Ja, hoor je niet vaak overigens. Maar het is wel fijn dat bij jullie zo gewerkt heeft.
Ja.
Ja.
Maar ik vraag me toch wel. Ik heb niet echt met hem over gehad eigenlijk.
Nee, maar hij
zo,
voelde zich denk ik serieus genomen. Dat hij het ook, dat hij een probleem had en dat iemand hem wilde helpen. Ik denk dat hij dat wel gevoeld heeft.
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja,
ja, en misschien dat hij mee mag luisteren. Niet dat het van bovenaf werd gezegd wat hij nu moest gaan doen, maar dat iemand anders.
Ja, dus ook op zijn autonomie. En dat stukje wat ik zei van jij kan het.
Ja.
Dat is heel belangrijk om dat tegen kinderen te zeggen. Natuurlijk op elk gebied, maar zeker op dit stukje. Want kijk, allemaal als wij naar de wc gaan, is niets anders dan loslaten. Nou, en je kan alleen maar loslaten als je autonoom bent.
Ja.
Dus,
maar wat zou dan zijn probleem kunnen zijn geweest daarvoor?
Wat denk je zelf eigenlijk?
Ja.
Eerst.
Ja, wat denk je er zelf van?
Wat denk je er zelf van? Het komt nu ineens pas in
hij
op,
hield
die
op,
vraag.
Hè? Je zegt hij hield het op.
Ja. Hij wilde niet.
Nee, nou dan.
Ik denk niet dat het durven was. Het was meer.
Het kan zijn dat een kind te druk is en niet wil stoppen met activiteiten. Maar in het algemeen kan ik wel een beschrijving geven van een poepkind. Dus kinderen bij wie dit probleem ontstaat. Dat gaat vaak om slimme kinderen die doordenkers zijn. Dus die vaak meer denken dan dat je ziet. Die gevoelig zijn, ook prikkelgevoelig. En die een sterke wil hebben. En vaak wat onzeker zijn, wat faalangstig. En dat hoef je niet direct te merken. Maar dat is wel een karakteromschrijving. Van ook zie ik vaak perfectionistisch gedrag. Ze willen liever dus, dat hangt natuurlijk samen met faalangst. Faalangst en perfectionisme is eigenlijk hetzelfde. Hè? Je wil geen fouten maken. Dus je wil het altijd goed doen.
Ja.
Dus ja, dat en die kinderen. Je ziet ook kinderen die gevoelig reageren op veranderingen.
Ja, tot nu toe heb je wel alle boxes.
Echt? Oké. Okay.
Ja, dat is wel eng.
Top. Nou, dan weet je het. Dan zit het daar ergens in. Kan ook een verandering zijn dat hij het spannend vond om naar de basisschool te gaan. Of als er een kleine verandering thuis is. Corona is op zich ook een verandering geweest. Waar ik veel ouders hebben gehad die me hebben gezegd, oh help.
En hij had net een zusje.
Oh ja, dat is een verandering. Niet op zich een geboorte, maar...
Was toen jij misschien al wat ouder,
die
toch?
Die was al wat ouder.
Oké, okay, nee.
Ja, maar er zijn heel veel, vooral ook als ouders gespannen zijn, dat vergeten ouders vaak, om wat voor reden ook, kan een gevoelig kind dat oppikken?
Ja.
Want dat hoef je niet te zeggen, maar dat voelt een kind wel.
Ja. Ja, maar het gaat dus nu goed. Maar nu ben ik toch alweer bang dat als hij naar de basisschool gaat, dat het misschien toch weer terug gaat komen.
Nou, dan is
dus wat kan ik dan, wat zou ik kunnen doen om te zorgen dat dat niet gaat gebeuren?
Nee, je neemt een superpoepenboek mee. Ja, dat heb ik voor je bij me. Dat is het eerste. Ja. Dan ga je laten zien hoe het lichaam werkt. Want ik weet niet of je dat hebt gedaan met hem. Dat hij weet hoe het werkt.
Ja, dat hebben we een keer gedaan.
Ja, oké. Okay. Dus dat is belangrijk dat hij dat realiseert. Want, en dat hij de baas is over zijn lichaam. En dan ga je... Wat ik je dan zou adviseren is om met de juf of de meester te gaan praten. En te zeggen, nou, Julius vond hij het spannend om naar het toilet te gaan. Dus je moet uitvinden hoe het daar werkt op school. Moet hij daar inderdaad een ketting gebruiken, wat jij eerder noemde? Of zegt de juf, je mag alleen in de pauze gaan? En wat moet hij dan doen als hij opeens voelt dat hij moet? Moet hij het dan ophouden? Hè? Ophoudgedrag begint ook vaak op de basisschool. Omdat kinderen opeens niet meer mogen gaan. Is ook bizar trouwens, even een stapje opzij. Wij leren als ouders, jullie zijn allemaal ouders, dan probeer je kind zin te krijgen. Goed zo, luister naar je buik. Yes, als je gaat, goed zo, grote meid, grote jongen. En dan ben je op de basisschool. En wat dan? Dan moet je opeens leren ophouden. Want je mag niet zomaar uit jezelf naar het toilet. Niet op elke school. Er zijn sommige scholen waar het wel mag. Maar op de meeste scholen mag dat niet. Dus dan wordt ophoudgedrag ook een beetje in de hand gewerkt. Nou, dat zou ik gaan bespreken vooraf met de juf. En met je kind erbij. Want het is duidelijk dat dat goed bij hem werkt. Hè, dat hij meegenomen wordt in het gesprek. En zeg je, nou, Julius kan het spannend vinden om op tijd naar de wc te gaan. En kunnen we daar een afspraak over maken? Kan je hem daarbij ondersteunen? Op die manier. En laten zien van tevoren, waar zijn de toiletten? En ook weten, kan hij al zelf afvegen? Want dat is ook vaak een probleem bij kinderen op de basisschool. Als ze niet weten hoe ze afvegen en ze moeten wel poepen. Ja, dan zitten ze dus ook met een vieze broek. Dus besluiten ze, dan gaan we ophouden.
Ah ja, ja.
Dus dat zijn ook eigenlijk wat... je moet hiervoor geld vooraf handelen.
Maar komen de meeste poepproblemen voort uit kinderen die net naar de basisschool gaan? Is dat het grootste...
Er zijn verschillende stromingen, laat ik het dan maar zo noemen. Eén stroming is dat kinderen, dat is een onderzoek geweest door artsen, dat kinderen die in de zuigelingleeftijd, dus in de babytijd, poepproblemen hebben gehad, om wat voor reden dan ook, die hebben een grotere kans om op rond de zinnelijkheidsfase, peuterkleuterleeftijd, last te krijgen van een poepprobleem. Weten niet waarom. Misschien negatieve associaties. Een kind kan niet praten. Maar het is wel een feit dat onderzocht is, dat die kinderen die als baby last hadden, toch vaker in die groep zitten met kinderen die op die 3-4-jarige last krijgen, probleem. De zindelijkheidstraining aan zich kan ook een veroorzaker zijn. En dan kan je het hebben over een te vroege zindelijkheidstraining. Dus wij adviseren echt in poepland, nou, zo rond het tweede levensjaar. En als je kind er echt... is niet daarvoor. Echt niet daarvoor.
Oh, niet te vroeg. Want ik heb ook wel eens op een camping ik mensen tegengekomen die hadden een kind van... nog geen jaar en die zetten ze vanaf de geboorte op het potje.
Ja, dat zijn methodes. Maar
dat wel, ik dacht,
kijk, je bent fysiek dan nog niet gerijpt. Wat ik net uitlegde. Dus dan wordt het wel een soort aangeleerd gedrag in China. En doen ze het alleen maar zo. Maar dat is ook een cultuur. Maar in Nederland doen wij dat niet zo.
Nee, plus je kunt ook niet bij je kinderdagverblijf zeggen... oh, ik heb hier een baby van 3 maanden.
Nee,
zet die even precies. Het potje de 16 keer op een dag.
Nee, dat gaat niet. Maar dus een te vroege zindelijkheidstraining, een te strenge. Dus ouders die dreigen, straffen, die zeggen je moet en je mag geen foutje maken. Ja, dan wat gaan kinderen doen? Ophouden. Ja. Want je wil geen foutje maken, dus dan ga ik wel ophouden. Ja. Of een te late of ontbrekende zindelijkheidstraining zelfs. Dat kunnen ook veroorzakers zijn van het ontstaan van een poepprobleem. Op wat voor leeftijd dan ook, dat is afhankelijk. Maar veranderingen. Live events.
Ja.
Je gaat opeens van thuis of van de kinderdagverblijf. Er zijn ook kinderen die nog nooit naar een peuterschool zijn geweest. Opeens naar een basisschool. Je ontmoet nieuwe kindjes. Je moet luisteren naar de juf. Papa en mama zijn er niet meer. Moet ik ook nog eens naar het toilet? Moet ik ook nog afvegen? En ik moet al zoveel nieuwe dingen doen? Ja, dat geeft wel stress. Stress is een grote factor.
Dus het kan ook zijn een nieuw broertje of zusje?
Zeker.
Verhuizen, scheiden.
Dood, ziekte. Ja, er kunnen heel veel factoren meespelen. We zien ook een groep kinderen, ook dat is al onderzocht. En ik zei al, kinderen die wat prikkelgevoelig zijn. Het is ook zo dat, en ik noem maar even een percentage, wat ik tot nu toe weet, is dat zo'n 60% van de kinderen wat bekend is bij poepolies, die daar worden aangemeld, blijken last te hebben. Dus ik vind het zelf niet een ziektebeeld, maar die blijken last te hebben van een prikkelgevoeligheid die je ziet bij ADHD en AS, autisme spectrumstoornissen.
Oh.
Maar ja, ik zie het zelf niet zo als een ziektebeeld, maar meer als een karakter. Maar daarvan, voor die kinderen is het wat lastiger om tijdig te kunnen luisteren. Dus ik heb het dan echt over kunnen luisteren naar hun aandrangprikkel. Dus die aandrangprikkel is iets wat intern komt. Maar je kunt je voorstellen, als jij een interne aandrangprikkel hebt en dat wordt overschaduwd door heel veel externe prikkels, zoals tv kijken of gamen of buitenspelen of allerlei andere leuke of minder leuke spannende zaken, dat het lastig wordt om de prioriteiten te gaan stellen. En kinderen met ADHD en AS, die hebben daar wat moeite mee. Dus die filterswerking, die werkt niet zo bij kinderen die daar geen last van hebben.
Nee.
Dus die kunnen op tijd stoppen. En dan denken ouders dat kinderen dat met opzet doen. Maar dat is niet zo. Ze hebben gewoon een onvermogen. Dat kun je wel helpen, namelijk door een hele vaste structuur te gaan maken in je gezinsleven.
En met broekplassen zou dat hetzelfde bijvoorbeeld kunnen zijn?
Zeker. Zeker. Maar broekplassen kan komen dat kinderen geen tijd nemen, of ze plassen niet helemaal uit, of het wordt veroorzaakt door een bol van poep in je. Want als er opgeslagen poep is, en ook een kind, dat is het, eigenlijk vind ik het grootste probleem wat niet herkend wordt. Mijn kind kan geen last hebben van obstipatie, want het beeld van obstipatie is, het is een harde grote bol die er niet meer uit kan. Dat is niet waar. Ik leg het al uit dat die darm uitrekt. Maar als een kind nou dagelijks in plaats van 100% 80% uitpoept. Waar blijft er niet 20%? Daar. En als dat 10 dagen achter elkaar gebeurt, nou, dan heb je best een flinke ophoping die intussen indikt en verhardt. Nou, dat ding, die dikke darm, dat laatste stuk en die blaas liggen vlak naast elkaar. Bij meisjes is dat iets anders gebouwd dan bij jongens, maar het beïnvloedt wel de werking en de functie van de blaas. Dus dan krijg je die kinderen die heel vaak kleine beetjes moeten plassen, of die niet meer kunnen ophouden, of die niet voelen dat ze plasongelukjes krijgen, of bedplassen. En als je dan ziet dat er toch obstipatie speelt en je verhelpt dat door een laxeermiddel en daarmee door te gaan, dan zie je ook dat het plassen gelijk verbetert.
Oké.
En wat is er nog over van, ik kom zelf uit van een studie waarin, als een van de laatste, nog heel veel over Freud werd gesproken. Is er nog iets over
Freud.
Van zijn anale fase theorie?
Ik neem wordt die dat niet mee in mijn methode.
Nee, maar
ik heb
wordt
hem
nog
gehad. Ik heb hem ook gehad.
Bestaat dat nog of wordt het helemaal niet meer
Ik weet, ik hoor het eigenlijk nooit meer.
Okay.
Ik heb laatst nog wel een stuk, ik heb er daar een blog over geschreven, dat kinderen in hun broek zouden poepen om aandacht te krijgen. Hmm. Nou, die ken ik niet.
Nee.
Want en het woord broekpoepen, dat is officieel in richtlijn ook gezegd dat je dat niet mag zeggen. En waarom niet? Omdat het impliceert dat het opzettelijk zou zijn.
Ja.
Mijn kind poept in de broek. Dus wij spreken van in Latijnse benaming fecale incontinentie. En in gewone taal ongewild ontlastingverlies. Een kind wil niet opzettelijk met vieze broeken lopen. Nee. Echt niet.
Nee.
Ik zat even te googelen.
Ja.
Naar de ziekte van Hirschsprung, want dat ken ik niet. Had je er ooit van gehoord?
Nee.
Nee. Ja, maar dat is wel zeldzaam, zie ik.
Nou, dat komt. Maar en dat is het rare. Het wordt bijna altijd ontdekt 24 tot 48 uur na de geboorte.
Ja.
Dus toen ze het bij mij op 9-jarige leeftijd diagnosticeerden, zei ze, ja, maar jij hebt een atypische vorm.
Oh ja,
atypisch.
Ja.
Oh ja.
Er staat hier, ik zit op de site van de Maag Lever Darmstichting, dat er 40 kinderen per jaar worden geboren met deze aandoening.
Ja.
In Nederland. In Nederland.
Ja, gaat over Nederland.
En zijn er nog andere? Want we hebben net heel erg gehad dus over eigenlijk hoe het probleem voortkomt uit
stress en gedrag.
Ja,
precies.
Zijn er nog andere medische aandoeningen die er toe kunnen leiden?
En ik vind ook altijd dat je die als eerste moet uitsluiten.
Ja.
Want het zal toch niet gebeuren dat jij je kind gaat aanspreken op gedrag en daarmee aan het werk gaat terwijl er iets medisch spreekt.
Ja, zet je een jaar iemand stress aan te praten en dan blijkt van een medische.
Nou, dan krijgt hij wel stress, zeg maar. Dus dat vind ik echt stap 1, medisch uitsluiten. Nou, inderdaad, ziektebeelden.
Ja.
Bijvoorbeeld ook malformatie van de anus. Dat betekent een misvorming van de anus. Dat gebeurt soms dat kinderen. Ja, dan kan je minder goed poepen. Darmziektes.
Wacht even, ik moet er nog even bij. Hoe ziet dat
dan
eruit?
Is de
ik wil
anus,
dat niet googelen, denk ik.
Nee,
maar,
nou, doe maar. Nou, dan zie je het. Doe maar wel. Dan is het gaatje, het poepgaatje, daar zit het niet is niet helemaal goed gebouwd, anatomisch gezien. Waardoor bijvoorbeeld ontlasting en de spieren niet lekker werken. Waardoor, of het ontbreekt zelfs, dat heb je ook. Waardoor de poep ongewild wordt verloren. Maar daar kan je dan niks aan doen. Ja, dan moet er een operatie plaatsvinden natuurlijk. Maar dus dat is fysieke ziektebeelden.
Ja.
Maar ook weten veel ouders niet bijwerking van medicatie. Als je bedenkt dat kinderen die allergisch zijn en antihistamine krijgen, de bijwerking van antihistamine is verstopping.
Hm. Nou, is dat zo?
Ja.
Oh, want ik slik dat nou als een malle. Omdat ik niet snotterend en? In studio wil zitten. Ik heb hooikoorts. Ja. Redelijk.
Drie bakken zemelen per dag.
Dat is wel waar. Maar ik zei al, ik ben heel pleetrouw, dus dat merk je dan wel.
Maar het heeft daar ook vast mee te maken, hoor.
Ja, ja,
en
ja.
Voldoende drinken, dus er zijn natuurlijk heel veel... Ja. De leefwijze is natuurlijk, dat spreekt eigenlijk voor zich. Hebben we het niet over gehad. Voldoende drinken, vezelrijk eten en voldoende bewegen. Maar eigenlijk gebeurt dat wel bij de kindjes, hoor.
Want even een zijsprongetje.
Nou, drinken is lastig.
Drinken, ja, dat zie ik bij heel veel kinderen wel een probleem.
Op school, hè, mogen ze dan drinken ze vaak de hele dag.
Maar ook buitenspelen en gewoon vergeten. Ja, geen zin precies. Om te drinken.
Dus daar moet je ook wel op letten als je kind daar last van hebt, klopt.
En jij zei zelf, hey, ik ging aan de zemelen en het werd stuk beter.
Ja, maar ik was 18. En het feit dat die arts zei, ja, maar jij hebt gewoon obstipatie. En ja, dat heb jij eerder last van, omdat dat ding verzakt is bij jou. En je hebt het als kind heel erg gehad. Dus jouw valkuil is, als er iets is met spanning en stress, ja, zal dat wel het eerste stukje zijn. Nou, dat klopt.
Dus het helpt natuurlijk ook om je kinderen dus wat meer...
Vezelrijk. Gebroken lijnzaad, dat is een goeie. Maar als je, dat wil ik wel duidelijk stellen, het helpt preventief.
Ja, precies.
Maar als er echt last is van obstipatie, werkt er maar één ding en dat is een laxeermiddel. Ja. En dat vinden heel veel ouders willen dat niet gebruiken, omdat ze bang zijn voor verslavende werking of luie darmen.
Ja, precies, want dat is wel een ding waar ik ook mee. Niet dat wij vroeger thuis...
Ik wilde
dat ook niet gebruiken, weet ik nog. Ik dacht, laten we dat als laatste doen.
Ja, het is helaas een hele sterke fabel. Het is een misvatting. Ik ga geen merknamen noemen, maar alle laxeermiddelen die vrij verkrijgbaar zijn over de toonbank of op recept met als hoofdbestanddeel macrogol, die hebben als werking dat ze alleen maar op de poep werken. En wat doen ze? Ze zorgen dat het vocht vast wordt gehouden, dus harder opgeslagen poep wordt zachter. En het zet uit in volume, dus het krijgt volume en het wordt zachter. Dus dat betekent dat die sensoren in die laatste deel van die dikke darm weer aangezet worden. Dus je voelt weer aandrangprikkel en je kan hem gemakkelijk uitpoepen en het doet geen pijn. En als je dat een tijd doet, dan gaat dus de darmfunctie herstellen. Dus maakt dat luie darmen? Nee, want het werkt alleen maar op de poep. Integendeel, als je geen laxeermiddelen gaat gebruiken terwijl je geobstipeerd bent, nou, dan gaan je darmen stil liggen. Dus dat is een. Ik weet niet hoe dat ooit is ontstaan. Want wat wel minder goed is voor je darmen om op structurele basis te gebruiken, zijn klisma's en bepaalde zetpillen. Dus er zijn medicijnen, laxeermiddelen, die prikkelend werken op de darmen en die de poep zachter maken. Nou, die moet je niet al te vaak geven. Als het nodig is, mag je dat best eventjes geven, maar die moet je niet dagelijks geven. Terug even over dat medische stukje. Want we zijn dus bijwerking medicijnen. Ook nog een bekende bijwerking is de opiatengroep pijnbestrijders. Dus morfinegroep heeft, zodra je dat begint, of ijzerpreparaten, zodat je dat neemt, wordt je poep keihard. Hm. Dat is gewoon een bijwerking daarvan. En verder qua medische ziektebeelden en de bijwerking van medicatie, ik denk dat dat wel de echte medische redenen kunnen zijn die je moet onderzoeken. Ja. Maar ik nogmaals, als er een ziektebeeld speelt, dan zie je dat bijna altijd al in het eerste levensjaar. En eigenlijk ook al in het begin, als je kindje geboren is. Ja. Dan zie je al direct, mijn kind poept niet lekker.
Dus in jouw praktijk richt je het dus voornamelijk wel op de gedrag?
Ik werk vanuit een gezondheidsmodel. Dat is denk ik ook verschil. In een ziekenhuis werken ze vanuit een ziektemodel.
Ja.
Welke ziekte speelt er en hoe gaan we dat oplossen? En ik werk vanuit het gezonde geest en lichaam. Dus wat kan je zelf doen om dat op te lossen? En ik weet niet precies het percentage, maar ik houd dan op een veilige 99%. Ik denk dat die zelf wat hoger is. 99% van de poepproblemen zoals we dat hier bespreken, obstipatie of luierpoepen, is gedrag gerelateerd, dus niet medisch.
Ja.
Ik vind dat wel als luchtige shownote moest ik aan denken bij de laxeermiddelen. Die aflevering van de Young Ones nog een stukje moeten laten zien. Waarin Rick zelfmoord gaat plegen met pillen. En dat iemand zegt, weet hij dat ze die laxeerpillen... heerlijke scène. Maar waar ik ook aan zat te denken, want daar zat ik laatst een boek over te lezen. Over een beetje, waar ging dat boek over? Ik weet het eigenlijk niet meer. Ik denk meer over algemene oerangsten van de mens in de huidige maatschappij.
Mm-hmm.
En daar heeft lichaamsafscheiding heel veel mee te maken. Wordt een beetje heel filosofisch, maar...
Ja.
Dat bepaalt ook wel onze schaamte waarschijnlijk. En onze dat het zo dat we er zo mee bezig zijn. Want volgens mij is het een van de grootste schaamte dingen.
Het is echt een taboe.
Ja.
Ja, maar als dat is ook, ik heb geen herinnering aan dat ik op de lagere school of op de middelbare school naar de pleeg ging.
Nee.
Of tenminste om te kakken dan. Nee. Weet ik niet.
Nee. Maar je, met jou heel veel kinderen.
Ja, 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 zeker.
Maar wat dacht je van volwassenen op hun werk?
Ja.
Ik ben wel eens op werkvloeren geweest. Ik, dan komt er in, en dan zit het toilet in het midden van de werkvloer. Ja, dacht je dat er iemand ging?
Hier, hier. Als ik moet kakken, ik rij echt naar huis hoor. Nee. En ik moet anderhalf uur.
Dat weten we dan ook.
En ik moet anderhalf uur.
Nee, maar wat denk je van de camping waar je dan met een wc-rol over de parking loopt?
Nee, inderdaad.
Of je krantje.
Ja.
De krantjes zijn mensen die blijkbaar geen schaamte hebben. Maar.
Ik heb op mijn 18e 3 maanden op een camping gewoond. Ging ik s'nachts. Was er
maar
niemand.
Ophoud gedrag op zich hè, is ook wel normaal. Want als wij in de bus zitten en je moet... Ja, sorry, er zit geen toilet. Dus dan moet je even ophouden als je er maar op terugkomt. Dus het klopt wel dat het schaamte over ruiken en wat je loslaat... Dat daar wel taboes op zitten.
Ja.
Dat is zeker zo. Maar ik heb dat nog nooit meegenomen in mijn methode als probleem.
Nee, want dan zit het bij de ouders en de ouders doen dan weer iets.
Dan zouden ik weet niet precies. Wat die ouders dan zouden moeten doorgeven aan het kind.
Ja, nee, en ze zullen waarschijnlijk echt een soort gedrag vertonen. En dat gedrag kun je natuurlijk wel aanpassen.
Zeker. Nou, en non-verbaal gedrag is sterker dan verbaal gedrag in de opvoeding. En dus ik de opvoeding is echt ook wel een flinke factor hè, bij het ontstaan van poepproblemen.
Maar helpt het als dat je als ouder gewoon de deur, bij wijze van spreken de deur van de play laat openstaan als je naar de play gaat?
Voorbeeld, er staan toch de bons op die deur de hele tijd.
Ja, nee, maar dat voorbeeld. Ja, maar,
dat is waar.
Ja, ik doe de deur al niet eens meer dicht. Nee. Want die kinderen willen toch naar
binnen. Het ligt eraan welke want de een is in de gang en dan loopt iedereen met de hond voorbij. Dan zie je maar boven. Nou ja,
hier op kantoor doe ik hem wel dicht.
Ja, als er dan iemand zit te vergaderen. Ja. Oh, ik kom even, wacht, moment. Mijn krantje zo, mijn podcastje op.
Ik zeg altijd, voorbeeld doet volgen. En dat is dus goed of slecht. Dus ja, ik ben wel een voorstander om daar gewoon open over te zijn.
Ja.
Ik weet, in mijn tijd was met mijn vriendinnen, was het als je dan een vriendje kreeg en je bleef erbij slapen.
Ja.
Wat moet je dan doen als je moet poepen?
Daar hadden we laatst nog een heel gesprek over.
Ja, maar het idee dat je dus daar je dan zorgen over maakt.
Ja, dat is...
Wat de eerste keer dat je een windje laat.
Ja,
dat is echt een moment.
Ja,
dat is een moment van bevrijding.
Dat is een moment.
Dan weet je ook dat het goed zit. Dat is relatie.
Dan weten ze je stank. Prima, je bent mens.
Van daaruit gaat het steeds beter. Dat is een van de belangrijkste momenten in de relatie, is dat eerste windje.
Wat
was jouw tactiek ook alweer in dat studentenhuis, zei je toen?
Als ik een vriendje had, en dan was ik altijd heel erg opgelucht als ze een badkamer hadden waar ook een wc op zat.
Oh,
Want dan zei ik ga even douchen. En dan was studentenhuis, dus dan deed de deur op slot.
Parten erbij.
Hup. Douche aan. en dan inderdaad, dan ben ik ook wel met een krantje.
Lekker.
En,
precies.
Heel lang.
Maar dit is heel herkenbaar, ik denk, voor heel veel mensen.
Ja, denk ik ook.
Dus er zit schaamte over.
Ja.
Maar jij was toen zelf nog 14 toen je het nog had.
Ja.
En gebeurt dat nou veel? Zie je veel echt kinderen die al op de middelbare school zitten... die nog met deze problemen... Ja?
Dus ja, er zijn ook oudere kinderen die last hebben. De grootste groep die ik zie... en waarvoor mijn methode is bedoeld... is tussen die 2 en die 7, 8 jaar. Eerder 7 jaar. Ook mijn boek en app zijn daarop gericht op die groep. Maar er is ook nog een flinke middenmoot... van de basisschoolleeftijd. En op de middelbare school zie je het wel minder. Maar het komt zeker nog voor. Maar waarom zie je het ook minder? Door de schaamte en niet naar artsen toe gaan.
Ja, nee, ik kwam er een beetje op. Want ik zat laatst het was een beetje een oud filmpje van iemand die bij Joe Rogan aan tafel zat. En het ging over toename van stress bij kinderen.
Mm.
En die wijden dat aan social media. En dat vooral meisjes er heel veel last van hadden. Omdat die via social media elkaar meer pesten. Jongens
zijn. Dat klopt, ja.
Gewoon meer wat recht toe recht aan. En als problemen krijg je een klap op je hoofd.
Precies.
En dan is het oké, zeg maar. Ja. En daar zaten allemaal statistieken aan vast. Dat veel meer meisjes steeds jonger zichzelf pijn doen. En daardoor in het ziekenhuis komen.
Ja, automutilatie. Ja.
En ik dacht misschien werkt dat ook. Toename van stress bij jongere kinderen ook voort in die poepproblemen eventueel?
Nou, stress is zeker een hele grote factor. Maar kijk, als jij een gevoelig karakter hebt... en je systeem rondom je is gevoelig... of er zijn ook nog eens live events aan de hand... ja, en je vindt nieuwe dingen spannend... dat is natuurlijk allemaal stress gerelateerd.
Ja.
Het is spanning en stress. En wat doen we met spanning? We doen dit. Niet dat je het zo ziet, hè, dat samenspannen van je spieren. Maar je doet het onbewust. Nou, als jij die grote buikspier samenspant, dan beweegt het gewoon niet verder lekker door. Wat we weten qua leeftijden van kinderen, wat ik voor het laatst heb gelezen en wat ik ook weet, is dat poepproblemen op jongere leeftijd vaker voorkomen bij jongens.
Oh ja.
En als in de adolescentie is er een omkering, dan komt het vaker voor bij meisjes. Ja. En dus bij volwassen vrouwen komt het vaker voor. Daarmee wordt ook meegenomen hormonen, zwangerschappen, overgang. Dat gaat ook allemaal natuurlijk heeft te maken met poepen. Dat is allemaal, ons lichaam werkt natuurlijk helemaal samen. En daar hebben mannen nou eenmaal minder last van. Die worden ook niet zwanger en ongesteld en dat soort dingen. Maar op de basisschoolleeftijd tot een jaar of 12, echt tot 12 jaar zo, rond die echte basisschool, zijn het jongens die de overhand hebben met poepproblemen.
Hoe was het bij jouw zwangerschappen dan? Want dat is altijd ook wel een punt met obstipatie en blaasontstekingen.
Ja, en na de bevalling ook.
En
de eerste
tijdens de bevalling,
maand, denk
na
je.
De
hou alsjeblieft op. Heb je net een kind eruit geperst, moet je weer.
Ja.
Ja, maar ik had bij de eerste twee was het geen probleem. Okay. Terwijl ik de eerste, dat ik vond ik wel poepen daarna en heel spannend. Maar bij de derde heb ik, toen ik zwanger was van mijn derde dochter, toen kreeg ik met 37 weken een galaanval. Omdat ik had bedacht dat ik een grote zak patat en een hele chocoladereep moest op. En er een baby in de weg zat. En mijn maag en gal dachten, dit gaat niet lekker. En kon ik dus ook niet meer poepen. En toen was ik eigenlijk zo panisch. Toen kwam wel, dat is wel grappig dat je dat zo vraagt. Want toen dacht ik opeens, oh mijn god, ik moet er een kind uit krijgen. Maar ik vond dit poepen enger dan dat kind. En toen hebben ze ook besloten, heb ik daar een klisma in het ziekenhuis gekregen. Mm-hmm. En toen zeiden ze, nou weet je wat, die buik en darm is helemaal, we gaan je wel inleiden. En toen was dat ook klaar. Maar dat is de enige keer dat ik me kan herinneren. Dat is niet helemaal waar. Want ik heb bij mijn vierde kind, heb ik 5 maanden in het ziekenhuis gelegen, plat, zonder te bewegen. Dus ook niet het ziekenbed uit. Ook niet voor te douchen, ook niet voor het toilet. Dus dat betekent dat ik liggend mezelf moest ontlasten. En toen heb ik dagelijks zakjes gekregen. Want als je stil ligt, kan je al sowieso gaan je armen stil liggen. Dus toen moest ik heel veel drinken en heel veel laxeermiddelen heb ik gekregen. Toen waren nog niet, die macrogolgroep was niet, maar toen heette het Legendal of zo. Weet je, dat soort zemelen ding. Want anders kon ik niet poepen. Maar dat is geen probleem geweest, want ik kon toen elke dag poepen, omdat ik dagelijks die zakjes kreeg. Maar stil liggen, ook bij, we hebben het over kinderen, maar wat dacht je van de oudere groep mensen? Hoe erg daar poepproblemen spelen.
Ja, enorm.
Die ze in hun bed laten liggen. Waarbij de toiletten heel hoog zijn. Terwijl we weten dat een poephouding het beste is. Met je knieën hoger, de squathouding, dan je heupen. Dus een krukje eronder. En wat is er bij al die verzorgingshuizen? Zijn het extra hoge toiletten. Omdat mensen niet meer goed kunnen bukken en zitten. Dus dan zitten ze soort van staand. Hè? Nou, dan werkt die darm. Gaat niet meer lekker werken. Omdat het moeilijker wordt om je poep eruit te krijgen. Dus heel veel ouderen hebben last door bedlegerigheid en niet goede poephouding van obstipatie en dan ook nog eens medicijnen.
Godsamme.
En wat krijgen ze dan om? Een luier.
Ja.
En laxeermiddelen en maar zo doen. Dus het is een groot probleem. In mijn volgende leven denk ik dat ik me ook op de ouderen richtte. Ja. Want ik vind het een heel erg probleem. Ik vind het ook heel erg voor mensen.
Al die medicijnen nog met al die
precies.
bijwerkingen.
Ja, dus dat vind ik verschrikkelijk. Dat vind ik echt heel erg.
Ben je zelf de meest schrijnende casus die je bent tegengekomen?
Oeh, wat een vraag. Ik weet niet of ik nog meer schijnende verhalen aan kan.
Ik wil even weten hoe... Eén seconde, want ik wist het toch eigenlijk helemaal niet dat je nog zo op echt latere leeftijd met dit hiermee kon rondlopen. Ik heb gewoon nooit gehoord. Jij wel? Ik wist het echt niet.
Nou, wel dat je heel erg geobstipeerd kunt zijn en daar problemen mee kunt hebben als volwassene. Dat wel.
Ja, ik vieze broeken hier, bedoel jij, hè?
Ja, vieze broeken. Dat als je nog
op
de middelbare school zit. Ik wist gewoon niet dat die...
Wie geeft het toe?
Nee, niemand.
Ik wist
het ook niet. Zelf. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen, dat hoor ik nog wel eens van een soort mijn geheim verhalen, anonieme verhalen, dat er dit soort problemen spelen en dat mensen dat absoluut niet over willen vertellen.
Nee. Ja. Ja, met een tijdje met een huisarts getrouwd zijn, dan hoor je wel eens wat.
Ja.
Nou ja, dat zal heel veel bij hem voorkomen, incontinentie en...
Ja, en vooral inderdaad van die hele grote buiken vol poep. Dat anekdotes krijgen wij wel eens tijdens het avondeten. Ja.
Ja. Nou, kijk, ik ben zelf best wel een erg geval, dat klopt.
Ja.
Maar ik heb een aantal gevallen gezien in mijn praktijkjaren die ik nooit kan loslaten. En dat heeft ook met kindermishandeling te maken. Mm. Want er is ook een seksueel misbruik. Kijk, als dat gat misbruikt wordt, dan ga je niet meer poepen.
Nee.
Dus ik heb echt, ik heb een kind gehad die poep moest eten.
Hey,
dus alle vieze broeken moest eten. Uit straf. Omdat ouders dachten, dat deden ze niet. Het is natuurlijk mishandeling. Maar ze wisten, ze waren van, die moeder was ongeneeslijk ziek. Dus die wist het niet meer. Die zat zelf met de chemokuur in overgeven. En die wist niet wat ze moest doen met dat kind wat continu vieze broek had. Speelde obstipatie. En ze waren nog nooit naar de huisarts gegaan. Ze wel opgelost. Maar zij hebben dus huilend aan mij zitten vertellen dat ze hun kind poep lieten eten. En slaan. Ik heb nog een aantal andere casus voorbij zien komen waar mishandeling en seksueel misbruik speelden. Ja.
Oh ja.
En dat heeft meer indruk op mij gemaakt. Vind ik schrijnend dan mijn eigen geval. Bij mij is schrijnend dat het zo lang heeft geduurd. 10 jaar is eigenlijk mijn hele kindertijd is overschaduwd geweest.
Ja.
Maar de intentie, kijk, ik had hele bezorgde lieve ouders die nooit boos op mij waren. Heel beschermend. Dus ik heb het wel altijd als ondersteunend. Ik was wel eenzaam, maar ik heb niet vanuit het thuisfront, behalve mijn zusje dan, weet je, dat plagen en op school ook gepest natuurlijk. Maar er zat niet zo'n hele diepe shit achter als wat ik in mijn praktijk heb gezien.
Mm-hmm.
Dat vind ik schrijnender.
Ja.
Want de basis was goed.
De onderliggende de onderliggende shit is vaak het probleem.
Ja. Maar in het begin, ik weet niet of je iets over wil vertellen hoor, maar in het begin heel even stipt je oorlogsverleden aan.
Ja.
Dus van je ouders, Tweede Wereldoorlog?
Zeker, wij zijn Joods. Dus mijn grootouders zijn vermoord.
Ja.
Van mijn moeders kant, mijn moeder is Wees. En die hadden geen ondersteuning. Dus toen zij mij kregen, waren mijn ouders 21 en 22. Nou, je hebt dan geen steun en dan moet je het maar zien te redden.
Hmm.
En dat deden ze. Maar klaarblijkelijk, ik ben hier en het gaat heel goed gelukkig. En mijn ouders leven nog steeds en hebben een heel mooi leven opgebouwd samen. Waar ik ook heel trots op ben, want ondanks die shit zo probeer toch je leven opbouwen en kinderen grootbrengen en het goed doen. Dat vind ik ontzettend knap. Maar het speelde al. Dat was niet bedoeld. Maar ik voelde als kind, het werd niet gezegd, dat ik altijd rekening moest houden met mijn moeder. Wat door de shit die mijn moeder heeft gehad. Mm. Dus ik durfde mijn moeder niet te belasten. Ik heb altijd gedacht, nu niet meer, want ik ben daarvoor in therapie geweest natuurlijk. Maar ik heb altijd gedacht dat mijn moeders pijn veel erger was dan de pijn die ik ooit zou kunnen voelen.
Ja.
Dat is niet eerlijk geweest, want ik heb geprobeerd, dat is een kind, omdat je loyaal bent naar je ouders. En dat is liefde. Dat werd niet gezegd hoor, bij mij thuis uit. Maar ik heb dat zo gevoeld en begrepen. Ja. Je probeert de rugzak van je ouders met last te proberen. En ik ben de oudste kind over te nemen. Heb ik nog wel een beetje een handje van dat ik dat probeer. Maar ik weet nu dat ik het doe. Dus daar is een groot verschil in. En ik denk en ik ben een heel gevoelig meisje, nog steeds. Heel emotioneel, faalangstig, altijd faalangstig geweest, sociaal verlegen. Ook slim over alles doordenken. Ik bedoel, mijn ouders hebben mij op mijn derde jaar al naar de psychiater gebracht. Want ik vroeg, wat gebeurt als je doodgaat? Ja, welk kind van 3 heeft het daarover? Ja, oké, okay, nou, dan werd er nu gezegd.
Oh, je was
nu
een kleine Woody Allen.
Ik was wel een beetje een raar kind, denk ik. Want er werd dan gezegd, oh, heel slim. Nu noemen ze dat onder de titel hoogbegaafd. Heb ik ook niks mee. Maar er kwam altijd natuurlijk een heel hoge IQ uit. En dat is direct de grootste valkuil bij mijn poepprobleem is geweest. Dat ze zeiden, ze is zo slim, kan niet tussen haar oren zitten. Ja, en daar zaten ze.
Want die snapt zelf ook wel dat ze.
Ja, precies. Ja, het wel medisch zijn. Ja,
ja. Dus dat is. Ze hebben een tunnelvisie gehad met mij. Dus ja, de oorlog, dat is ook onderliggende shit geweest. Maar mijn ouders hebben dat proberen te verbergen. Maar dat heb je als kind dus door.
Ja.
Ja,
en de hele omgeving is daarmee. Want zoals je zegt, de hele omgeving zegt, laat wel weten, jouw moeder heeft het zwaarder gehad. Dan hoeft ze het zelf niet eens te zeggen.
Nee, mijn moeder is vaak uit huis geweest. Ja. Wij hebben gezinsvoogden gehad, omdat mijn vader moest werken en dat mijn moeder ons niet kon verzorgen. Dus dat zijn periode. Mijn zusje en ik hebben een tijd lang bij mijn oma moeten wonen. Dus er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd in ons leven. Waar we in principe ook een hele leuke en goede jeugd gehad. Maar er zit natuurlijk wel wat shit onder.
Ja, dat is verandering. Dat heb ik net geleerd. Dat is,
ja, en wat Alex vaak zegt. Jij zegt ook wel eens, wij zijn allemaal slechts een doorgeefluik van onze trauma's.
Ja,
dat zei jij.
Dat
is zeker zo.
Zei jij een keer.
Ja, maar we nemen allemaal de shit van onze ouders mee.
Ja, zelf ook
en we geven ze ook aan onze kinderen. We willen het niet, maar we doen het wel. Ja.
Iedereen moet een therapie in zijn leven.
Nou,
denk ik.
Ik vind het niet verkeerd.
Ik ook niet.
Nee.
Jongens,
beetje naar jezelf kijken. Mannen zijn er wat moeilijker mee, hè? Dat weet je.
Ja, okay.
Ja. Komt ook alles uit. Hè? Komt ook alles uit.
Ja, ik neem wel een zakje.
Ja. In één keer de shit eruit. Ja. Okay.
Therapie, zemelen en laxeermiddel. Ja. Dan komen we er eigenlijk
allemaal. Dat is een goede conclusie.
Ja. Ja, dat is wel een beetje mijn leven. Nee. Maar inderdaad, en die taboe er een beetje af. Ja, dat zou mij als kind toch wel wat... nou ja, het is nooit bij mij een probleem geworden. Maar dat zou je toch stress scheelt je dat wel. Ja, als het taboe er een beetje af is.
Ja, was ik probeer heel daar heel erg mijn best over te doen. Maar ja.
Wij zijn toen een beetje boos geweest. Maar Jaren was, wij wonen tegenover een speeltuin. En Jaren was aan het spelen. En toen besloot ze heel jong gewoon even in de bosjes te poepen. En toen was ik ook een beetje trots. Toen dacht ik, oh ja,
dat is toch een goede oplossing.
Precies.
Ja, op zich vind ik daar niks mis mee.
Nee, op zich wel. Alle kinderen zitten in diezelfde bosjes te spelen.
Dat
dus
is iets
zijn
minder,
dat
maar...
is niet zo goed. Ja. En je kan ook naar binnen lopen, want ze wonen vlakbij. Maar...
Je wil niks van het spel missen natuurlijk. Nee. Ja.
Toen was toen wel blij dat Tom Dumoulin gezien.
Die vrijheid dat ze die had, was ik wel heel trots op eigenlijk.
Ja, begrijp ik.
Ja.
Ja.
Tja.
Autonoom gedrag.
Ja, was heel autonoom. Ja.
Zijn we rond?
Ja.
Ja, moet iemand naar de wc?
Het is een perfecte...
Ah, ik ben een kei in ophouden, dat weten jullie
niet. Ja. Ja, een kei, ook goede woordkeuze. Ja. nou, super bedankt voor dit.
Ik denk dat we heel veel show notes hebben, of niet?
Met wat?
Nou, linkjes. Wat linkjes en boeken en...
Ja.
Alhoewel, ja, we hebben trouwens niet heel veel gezegd over.
We doen heel veel super poeper linkjes in de show notes.
Nou, dat is fijn.
Ja.
Nou ja, en vooral voor ouders die vastlopen met hun kind. Want ja. het omdat er een taboe is en omdat ouders dus niet erover praten, zitten ze soms echt jaren in de shit.
Ja, ja, oh ja, dat is. Ik heb één laatste. Wat is het moment voor ouders die nu luisteren om hulp te zoeken? Wanneer zou je
zodra
dat moeten
je doen? Ziet dat je kind ophoudt en niet lekker poept.
Meteen al.
Ja, daar moet je echt. Dat wat ik vertelde, hè, van die dikke darm die zo gaat verwijden, dat gebeurt dan na 2 weken ophoudgedrag. Dus zie je dat je kind niet durft. En wat vaak voor ouders een herkenbaar punt is, als een kind gaat poepen, verstopt achter de bank, onder de tafel, achter de gordijnen, dan weet je, hé, er zit al wat. Er zit al een stukje schaamte. En dan is eigenlijk al het moment daar gekomen dat je moet bedenken van, hé, weet je, ik moet daar iets mee. Ik ga een boekje lezen of ik ga zeggen, ik neem mee naar het toilet, doe de deuren open, laat zien van, poepen is normaal, we doen het allemaal. En daar niet te veel druk op gaan leggen, maar dan ook proberen het open te zetten. En zie je dat het niet lukt, zie je dat je kind last gaat krijgen. En obstipatie, direct laxeren. Daar ben ik echt heel duidelijk over. Ik heb ook goed uitgelegd volgens mij dat het niet verslavend is, maar het helpt wel. En dan moet je natuurlijk wel op zoek gaan naar die onderliggende redenen.
Ja.
Daar zijn verschillende manieren. Of je nou de poepexpert die jij noemt, of je gaat bij mij de methode, de training doen. Dat maakt mij niet uit. Als ouders maar op zoek gaan naar die onderliggende shit. Dat vind ik heel belangrijk.
Nou, super bedankt voor dit.
Ja. Graag gedaan. Dank jullie wel voor de aandacht.
Ja, het lichte en zware verhaal eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Nou, dan was het weer. Moet ik nou een aftiteling?
Ja, je wel even de Nienke in je channelen.
Ja.
Dat was het weer, mensen. Als je dit nou leuk vond, laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes. En daardoor kunnen nieuwe luisteraars ons nog makkelijker vinden. En we vinden het zelf ook wel echt heel erg leuk om te lezen trouwens. Want we zijn allemaal heel erg onzeker en willen heel graag dat ons ego gestreeld wordt. Daar hoef je natuurlijk niet voor te doen, want dan doe je het niet. Maar gewoon voor jezelf en voor de andere mensen, zodat ze ons makkelijker kunnen vinden. En vertel het op Twitter. Wij zijn @ikkeniemanddie. En ken jij een moeder of vader of vriend of vriendin of oom of tante die dit moet horen? Maak ze dan attent op onze podcast. Dat zouden we echt fijn vinden. En heb je zelf een goed verhaal, een leuke anekdote of een vraag? Ga naar vriendvandeshow.com/ikkeniemanddie. Laat het daar allemaal achter. Dat vinden wij leuk. En dan kun je ook lid van ons worden. Dat vinden we ook leuk. We vinden eigenlijk alles leuk. Jezus, leuk is een gefiguurzaak paardje.
Nienke zegt dat niet.
Nee. Nee. Maar ik vond het wel een leuke outro. Ja. Leuk. Ja.
Nou, dank aan mijn vaste tafelgenoten Alex van der Hulst en Anne Janssens. En Nienke, jij ook, als je aan het werpen bent.
Ik denk
zet
het
hem
wel.
Op, zet die, hem op, zet hem op.
Als en... deze online is, is het denk, waarschijnlijk denk ik ook.
Ja, en Tom de Lauw, geen slavinken eten in die kraamkamer.
Maar wel,
wegwezen.
Maar wel
wegwezen.
Bocht 7. Denk aan bocht 7.
Denk aan bocht 7. Productie was wederom, ook al zit hij hier aan tafel, in handen van Anne Janssens. Van Dag en Nacht Media. En we zijn er snel weer. Beloofd.
Oh, en René was er.
Ja, René was er. Bedankt voor de morele steun.
Yes.
En de hele weg hier naartoe om mij te vermaken.
En weer terug.
En weer helemaal terug.
Ja. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja. Alex vermaken is een moeilijke taak.
Dat ruikt.
Tot de volgende keer. Doei.
En gisteren zijn we helemaal naar Groesbeek gefietst, hè?
Oh, wauw.
Naar het avonturenbos. Het is echt heel leuk. Moet je ook een keer heen gaan.
Gaan we een keer heen. Kunnen we ook heen fietsen.
Gratis. Elektrisch. Ja, jullie wel.
Dat is heel leuk. Gratis.